Goedenavond iedereen. Welkom op deze gemeenteraad van 31 maart. Ik zie dat jullie allemaal zitten te popelen om eraan te beginnen. Ik stel dan ook vast dat we eerst onze gast voor vanavond uitnodigen om het DNA Masterplan Sint Lodewijk voor te stellen. Meneer Verbrakel, alsjeblieft.
Goedenavond. Goedenavond. Ik ben Wart Verbakel. Het gebeurt niet vaak dat de burgemeester plaats maakt, dus ik ga ervan profiteren vanavond. Ik denk dat dat beter is als we het zo doen. Ik kom voor jullie het dossier presenteren voor het masterplan van Sint Lodewijk. Dat is opgemaakt binnen een traject van de provincie en dat heet het DNA van het dorp. Dat is een reeks van masterplannen die ze voor meerdere dorpen in West-Vlaanderen maken, gedurende 4 jaar lang met 4 verschillende teams, dus 16 cases in totaal. En jullie zijn de eerste. En dat de bedoeling daarvan is om eigenlijk een visie voor die dorpen te maken, samen met bewoners, op een co-creatieve, participatieve manier. En dat is wat wij gedaan hebben. En daar zijn een aantal conclusies uitgekomen. Centraal in dat plan van aanpak zit eigenlijk een workshopweek, een werkweek ter plaatse, waarin dat wij letterlijk in de Giro-lokalen het kamp hebben opgezet en met heel wat verschillende mensen op verschillende momenten de discussie, de ideeën bedacht hebben en ook gepresenteerd aan de bevolking. Dat hebben we toen gedaan online op het einde, omdat we toen net in een van de tweede of de derde golf zaten. Maar we gaan binnenkort terug om het ook aan de bewoners te tonen. Daar is heel wat enthousiasme over. Daar komen we nog eens op terug. Nu, het DNA van het dorp, ja, dat klinkt natuurlijk groot. Dat is een moeilijke term. Die heeft een beetje te maken met als we over... Wij vinden dat een hele goede metafoor, omdat het niet gaat over de identiteit, maar over het DNA. Hè? Want identiteit is soms een moeilijke discussie, maar heeft ook de neiging om terug te kijken naar het verleden. En het voordeel van het DNA is dat vanuit het verleden en vanuit de eigenheid nadenkt ook over de toekomst. Want met DNA kan je het leven verder zetten. Daar mogen hier en daar als foutjes in staan. Dat is trouwens de manier waarop soorten overleven door mutaties in DNA. Nu, wij hebben van het bestuur, het is piepklein, dus vertrouw me, we hebben van jullie goede vragen gekregen. We hebben die een stukje georganiseerd. Dat waren de opgavevragen. En dan hebben we die samen met een aantal dorpsambassadeurs en een aantal bestuursleden vertaald in een aantal onderzoeks-DNA-strengen. We gaan die straks in detail bespreken. Daarna hebben we die ook in een online bevraging gestoken en een dorpswandeling. Daar is heel veel input over gekomen, daar zal ik ook iets over zeggen. Bijvoorbeeld hebben we toen 128 respondenten gehad uit het dorp. Dat is veel, dat is een hoge doordringingsgraad, noemt dat dan officieel. En dat is gebaseerd op een wandeling die we hadden uitgestippeld met een aantal vragen. Daar hebben we ook een workshopweek aan gekoppeld. Daar zijn toen een dertigtal mensen die aan de eerste workshop hebben deelgenomen. We hebben ook met een aantal kinderen van de school samengewerkt. En uiteindelijk hebben we op het einde ook aan 35 deelnemers het eindresultaat toegelicht. En op basis daarvan hebben we dan die DNA-strengen opnieuw geherorganiseerd in 5 belangrijke dorpse DNA-ideeën voor Sint Lodewijk. Nu, dat begint bij wat maakt Saint-Louis zo uniek. Eigenlijk noemen de mensen zelf als een van die belangrijkste punten. En dat is ook zo. Wij voelden, ondanks dat Saint-Louis een redelijk jong dorp is, in de geschiedenis is dat een jong dorp, dat bestaat vooral dankzij de wijk die gebouwd is door de fabriek. En dat betekent dat er toch een heel hecht dorpsmensen leven onder elkaar belangrijk is. We hebben ook een kalender gemaakt om te begrijpen wat wordt allemaal georganiseerd van activiteiten. Dat is een redelijk goed gevuld verenigingsleven daar. Dat hebben we niet alleen gehoord, maar ook gemerkt. En we hebben ook gevraagd, wat zijn jullie favoriete plekken in het dorp? En heel interessant, er komen bijzondere plekken naar voren. Heel veel mensen noemen de Kerkplein in al zijn kwaliteiten en onbestaande kwaliteiten of uitdagingen. Ook heel veel mensen noemen het plein achter de school in de Giro. Dat zijn belangrijke pleinen die daar naar voren komen. Maar het zicht op de Olieberg en het zicht op het zuidelijke landschap waar die nieuwe wijk gebouwd is, dat zijn ook bijvoorbeeld genomineerden. Dus dat ontmoeten in het dorp, dat is een belangrijke opgave. Dat doe je zowel binnen in ruimtes, ondersteunende sociale ruimtes, buurtverenigingen, de kerk. Maar dat doe je ook buiten. En dat is heel belangrijk. Dus dat zit zowel in het dorp als in het landschap er net rondom. En dat gaat voor bijzondere momenten, die evenementen, jaarlijkse events, maar eigenlijk ook op de kleine dagdagelijkse momenten. En dat is iets wat we dus voelen in die eerste DNA-string. En we proberen dat samen te vatten in deze tekening, waarin dat je zowel het Heemplein en een toekomst voor het Kerkplein misschien herkent, maar meteen ook die verbinding met dat wandellandschap, zowel aan de Olieberg als in het open ruimtegebied net ten zuiden van het dorp. Een tweede verhaallijn, dat gaat over klimaatrobuustheid. Een groot, moeilijk, maar wel belangrijk woord. We weten allemaal dat we meer op de omgeving moeten vertrouwen om onze uitdagingen rond warmtestress, koude stress, droogte, water bijhouden. Allemaal belangrijk, want het heeft ook economische effecten. En dus zijn een aantal vragen gesteld. En vreemd genoeg, heel veel mensen zien nog plekken waar ontharding een kans zou kunnen krijgen, of vergroening. Dat is iets dat heel hard leeft bij die bevolking daar. En we onderschrijven dat ook. En je ziet dat ook in de kinderen die tekening gemaakt hebben over de toekomst van dat dorp. En die duiden ook die groenere toekomst als iets heel belangrijks. We hebben dat ook eens in de topografie bekeken. Dat dorp ligt echt wel op een stukje een kam die afwatert in de ene beekvallei en dan richting de Belgiek in de andere kant. We hebben ook gezien dat daar een heel specifiek type landschap bij hoort, het historische landschap, dat soort coulissenlandschap noemt dat met de officiële term, en dat we daar ook kunnen een aantal opgaves aan koppelen. Dus voor dat landschap gaat het over toch een aantal zichtassen en de beleving van de randen van het dorp verbeteren, een aantal plekken voor ontharding en vergroening aanduiden, op zoek gaan naar water in het dorp, dat was een heel belangrijk onderdeel, misschien zelfs plekken voor bebossing, dat gaat dan vooral rond het dorp, ontmoetingsplekken, speelbos, een picknickplek en zeker ook de verbetering van de toegankelijkheid van de paden rondom het dorp. We hebben daar een aantal ideeën voor getekend op een masterplankaart om te zeggen van ja, hier zou je die coulissen kunnen versterken. Er zijn een paar plekken rond de sportvelden en hier ook aansluitend op het project van de provincie in de Beekvallei om te gaan kijken, kunnen we daar zelfs misschien iets met bosjes en extra waterberging doen. En daar hebben we een aantal gedetailleerdere voorstellen voor uitgewerkt. Dat gaat ook over bijzondere plekken maken die ook toelaten om dat landschap te begrijpen, te lezen en daar misschien eens te vertoeven. Dat zijn ook onderdelen daarvan. En daar is dan een eerste kaart gemaakt die dan bij die tweede klimaatrobuuste streng gaat. En daar zijn alle mogelijke ideeën op verzameld. Gaan we die allemaal meteen uitvoeren? Waarschijnlijk niet, liever wel, maar dat is natuurlijk een heel zware budgettaire oefening. Maar het is wel belangrijk dat we weten, dit zijn de kansen. En je kan dan ook keuzes maken welke je gaat wanneer uitvoeren. Het is ook een manier voor de gemeente om het gesprek met de andere overheden, provincie, VLM, Natuur en Bos, VMM en zo verder, op een andere manier te kunnen voeren. Want als jullie huiswerk gemaakt hebben, dan kan je veel sterker een rol spelen in die processen. Duurzame mobiliteit, een van de thema's in meestal alle dorpen, maar zeker ook hier. Mobiliteit, we maken er duurzame mobiliteit van. We horen en we merken dat Saint-Louis is best al een goed wandeldorp. Maar de veilige routes naar school, die moeten en die kunnen echt wel beter. Dat lezen we, dat horen we. En daar zijn een aantal dingen die wel interessante opmerkingen. Bijvoorbeeld, er lijkt wel interesse te zijn bij een heel aantal gezinnen rond bakfietsen, elektrische bakfietsen die gedeeld kunnen worden. Misschien nog meer dan leenfietsen die elektrisch zijn. Er is ook interessante discussie over een mobi-punt of een hop-in-punt met dan een soort pakjesautomaat. Dat lijkt een soort sociale functie die heel goed scoort. En dan hebben we een mobiliteitsschema getekend waarbij we uiteraard weten dat het verkeer van Kortrijk, Zwevegem richting Vichten nog altijd door die kern zal blijven gaan. Dat kunnen we niet wegdenken. Excuses. Dus dat vrachtverkeer moeten we sterker gaan controleren. Een stukje tonnagebeperking waar het kan. En dan ook gaan kijken voor een aantal plekken die heringericht kunnen worden. Daar is een soort conclusie aan gekoppeld. Die toont waar welk verkeersregime hoort. Dus hoe snel mag je waar rijden. En dan ook een aantal plekken waarin dat je tussen de poorten van het dorp een kleine andere inrichting van de straat organiseert, zodat je ook voelt dat je daar de dorpskern inrijdt en daar dus ook een ander gedrag aan koppelt. En uiteindelijk rond de kerkzone, een zone die veel meer op openbare ruimte voor mensen en voetgangers, fietsers inzet en daar de auto te gast nog altijd laten zijn, maar niet meer de snelste, de beste bochtstraal en de snelste doorrijoefening organiseren. Dat betekent dit, bijvoorbeeld, Kapelstraat, Kerkstraat. Hè. Nu zijn daar langs parkeren, smalle fietssuggestiestroken in een systeem. Eigenlijk willen we gaan naar waar mogelijk tussen de langsparkeerzones een vergroening om ook wat water op te vangen en te zorgen voor koelte en fijnstofvangers in het straatbeeld. En eigenlijk werken met brede fietssuggestielopers, hè, niet meer de kleine, maar eigenlijk echt comfortabel, zodat je als automobilist ziet, dit is een ander soort straat waar ik trager kan en moet rijden. En hier zie je zo'n aantal voorbeelden. Die bovenste combineert het rijgemak voor fietsers met het kasseiuitzicht voor het autoverkeer. En hier heb je eigenlijk dezelfde tactiek. Daar zijn verschillende versies van. En je zou die kunnen toepassen op deze plekken. Voor de Pladijstraat, met het befaamde of het beruchte twee richtingen fietspad aan één zijde. Ook daar, we voelen dat dat een aantal conflicten met zich meebrengt, ook omwille van de kaarsrechte lijn en de lengte ervan. Daar kan je bijvoorbeeld gaan werken met hetzelfde profiel, maar met asverschuivingen, zodat je op verschillende plekken ook kan zorgen voor een aantal veilige rijgedrag. Eén keer dat je wat verder bent, voorbij het ontmoetingscentrum, ja, dan gaan we wel met een volwaardig fietspad werken. Dus dat is een aantal principes die daarin zitten. En dan voor een heel aantal van de straten in de wijken, die zijn bedacht en getekend in de late jaren 60, waardoor die soms de maat hebben van zeer veel wagens. En eigenlijk, dat zijn geen doorrijwijken, dat zijn echt verblijfswijken. En hoe kan je daar terug de mensen ook dat openbaar domein laten gebruiken? En daar zitten heel veel kansen voor ontharding, voor speelluwe plekken, misschien met een paar lussen. Dus daar zijn er echt winsten te boeken. En dat gebeurt op veel plekken. Hè. Toen we dit toonden, want dat is eigenlijk al van vorig jaar, mag ik zeggen. Hè? Ja. Klopt. We hebben een aantal voorbeelden getoond hier, hè, waar eigenlijk wijkstraten in andere gebieden worden getransformeerd met dit soort profielen. Ondertussen loopt er ook vanuit de Vlaams Bouwmeester de verkavelingswijken en de leefbuurtenstudies, die ook gaan over dit soortzelfde opgaven. Dus jullie waren eerst, hè, niet vergeten. En dan het Kerkplein. In het Kerkplein zien we ook dat je daar voor die beperkte zone veel meer die historische context, die kerk terug in het groen durven zetten. En dan die rijbaan wel nog toelaten, maar veel minder op de auto gericht en iets meer op die gemengde verkeer. Waardoor dat je dat vertraagt, iets verhoogt en rijden over een klein op verkeersdrempel, dat je daar een heel ander soort verblijfskwaliteit aan kan koppelen. En dat laat toe dat het ontmoeten, maar ook de mogelijkheden voor horeca, want je hebt daar een flank die heel goed zonlicht heeft, dat je daar iets mee kan gaan doen. En dus daar ook zijn heel wat voorbeelden voor. Hier zie je er een waar de rijloper wel nog licht is aangeduid, met die goten en een klein hoogteverschil. Hier zie je hoe het helemaal op één en hetzelfde materiaal gebeurt. Dus moet dat kassei zijn, moet dat tegels zijn, moet dat asfalt zijn? Dat is veel te vroeg om die beslissing te nemen. We moeten dat goed uitleggen dat we daar nog niet zijn. Maar het is wel belangrijk dat we de doelstellingen formuleren. En dus ook daar is er dan een tekening gemaakt die al die ideeën samenvat. Zit ook in het masterplan. En dan het voorzieningennetwerk. Ook daar, hè, merken van, ja, er zijn best nog goede voorzieningen in Saint-Louis. Er zijn zelfs een aantal horeca en handelszaken die het dorp overstijgen. Hè. Denk aan de boekenwinkel. Dat is ook wat initiatief van nieuwe zaken die daar zijn. Ook die supermarkt, een heel belangrijke speler die het dorpse leven ondersteunt. Wij vinden het doodzonde moest die het dorp verlaten. Dus daar zouden wij zeker alles voor doen om die daar te houden. En dan voel je dat er bijvoorbeeld ook wel nog extra zoektocht is naar bijvoorbeeld het kunnen op- en afhalen van pakjes. Sorry, het afgeven en ophalen van pakjes of groenteautomaten, dat is zeker iets dat, dat boeit. We zien ook dat er een aantal functies zijn, de basisschool op 2 locaties, het kleuterschooltje, de giro, het buurthuis, de kerk. Een heel aantal functies waarin we wel merken dat de idee of de tijd van 1 functie in 1 gebouw, wat eigenlijk op heel veel momenten leeg staat, dat dat een beetje voorbij is. De scholen kijken naar activiteiten na de schooluren, in de vakanties. Giro is ook een functie die vooral in het weekend heel actief is, maar overdag in de week helemaal niet. Dus de zoektocht naar waar kan je dubbel gebruik en relaties verbeteren. Daar waren een aantal scenario's getekend. Daar is ook ondertussen een vervolgtraject aan gekoppeld. Nu heeft iedereen zijn eigen plek en zijn eigen interne werking met een aantal voor- en nadelen. Maar je zou kunnen gaan checken wat als we de Giro-locatie en de school gebruiken om een buurthuis aan toe te voegen en de oude buurthuissite te gebruiken om een stukje de schoolruimte te geven en wat vergroening te organiseren. Dat is een interessante piste. Daar zijn ook goede voorbeelden van, hoe doe je dat? Dat soort tussenvorm van een extra refter, een bewegingsruimte voor de school, gekoppeld aan een jeugdbeweging, gekoppeld aan een buurtinfrastructuur. Dus jullie zijn daar zeker ook, kunnen goede voorbeelden daarvoor gebruiken. En dat heeft ook de kans om echt het dorp als een soort dorpshuis, een ontmoetingsplek te gaan fungeren. Er zijn natuurlijk ook andere pistes waarbij je bijvoorbeeld de voormalige kloostersite eraan koppelt en daar ook over nadenkt, wat zou er daar kunnen gebeuren. Maar misschien, en het is ook tijd dat we die gesprekken opstarten, wat doe je met de kerk? Dus de herbestemming of het dubbel gebruik van de kerk, want niet alle kerken hoeven hun liturgische functie te verliezen. Daar zijn zeker voor bepaalde activiteiten medegebruik denkbaar. En we raden jullie aan om daar zeker over na te denken. Dat past in een zekere efficiëntieoefening, maar ook in een betekenisoefening. Het is voor dat dorp zeer goed, moest die kerk een centrale rol blijven innemen, niet alleen ruimtelijk, maar ook functioneel en sociaal. Is dat liturgisch, is dat ook voor andere activiteiten, dat laten we nog in het midden, maar dat is een belangrijk gesprek om op te starten. En dus ook daar een aantal keuzes, hè, waar we zeggen, laat ons echt inzetten op die school en heemzitten als de plek voor het versterken van die voorzieningen. Laat ons de kerk daar in die discussie opnemen. Laat ons dan een bijzonder ruimtegebied, open ruimtegebied rond de oude voetbalsite ook een opwaardering geven. En laat ons dan kijken, de oude buurthuissite, ja, die zou je wel kunnen herdenken. Het is ook een gebouw waar best wel wat kosten aan zijn, dus misschien moeten we durven samenwerken. En dan, het laatste thema gaat over het bouwen in het dorp zelf. Stellenwie is een best compact dorp. Dat is geen dorp met al te lange uitlopers of versnippering. Er is wel een nood aan misschien een beetje out of the box denken. En ik gebruik het woord box letterlijk in dit geval. We zien toch een beetje eenheidsworst in wat er daar gebouwd wordt. De één of gekoppelde woning of de vrijstaande villa is het vastgoedproduct van dit dorp. Terwijl er eigenlijk wel wat nood is aan misschien toch een aantal andere dingen. Plekken voor collectief wonen voor ouderen bijvoorbeeld. Kangeroe wonen, zorgwonen zijn bijvoorbeeld dingen die naar boven komen, maar ook een aantal andere. Bovendien, er zijn belangrijke erfgoedpanden in dat dorp die ook het beeld van dat dorp bepalen. Dat is goed om te weten en je moet daar ook als beleid voor opletten dat je dat bewaakt en bewaart. Want het beste voor dat erfgoed is dat dat opnieuw gebruikt wordt als een bijzondere plek in het dorp. Bijvoorbeeld een restaurant of een B&B in de oude pastorij, dat is eigenlijk een goed idee. Een woning natuurlijk ook. Ze afbreken en er flats zetten, dat vinden we minder interessant. Maar het gaat niet altijd over erfgoed of grootarchitectuur. Er zijn ook ensembles van kleinere ideeën, kleine architectuur, zoals die arbeiderswoningen of die meer jaren 50 art deco-architectuur, die als groep ook belangrijk zijn. Het is niet altijd omdat het beschermd is, soms is het gewoon een waarde en ook die moeten we durven opsommen en erkennen. Want wat je ziet gebeuren op andere plekken, en de kinderen noemen dat ook letterlijk de suikerklontjes, dat soort architectuur, die is misschien heel aangenaam om in te wonen, maar die verandert het beeld van het dorp. En dus er moet ook een gesprek zijn over wat is dan de beeldtaal die we interessant vinden, die we goed vinden en waar moet die gebeuren. En hier zie je ook een heel mooi beeld waar je die verschillende zeer oude, historische functionele gebouwen, de fermette interpretatie ervan en dan de jaren 2000 interpretatie van het wonen. We hebben ook een tekening gemaakt om te tonen van ja, hier zijn een aantal plekken waar achterkanten van het dorp kunnen beter afgewerkt worden of waar zichten naar het landschap kunnen bewaakt worden. Want het wonen in dat dorp en het kunnen zien dat daar een fantastische open ruimtegebieden rond liggen, is ook een deel van de woonkwaliteit daar. We hebben ook gezegd van ja, verdichting is op zich geen doelstelling. We moeten, als we de cijfers bekijken, dat is een andere studie die de intercommunale en de gemeente maken voor het hele gebied, dan zien we dat er eigenlijk geen woningnood is in de gemeente. Er is een groot aanbod en er is ook een heel groot nog te ontwikkelen aanbod in het centrum van Deerleg. Dat betekent dat eigenlijk de andere kernen niet noodzakelijk een verdichtingsopgave hebben. Dat betekent dus dat als je dan dingen gaat toelaten, bijvoorbeeld meer woningen op een perceel dan er nu zijn, dan moet je goed weten welke kwaliteiten krijgen daarvoor in de plaats. Bijvoorbeeld de beeldwaarde van een pand wordt behouden. Of we maken een zone veiliger, klimaatrobuuster, we maken de circulatie beter, we organiseren een vergroening, we maken een link die we nooit hadden daarvoor tussen trage wegen, we laten deelmobiliteit toenemen en zo verder, of we organiseren een ontmoetingsfunctie in de wijk. Dat zijn de manieren om aan verdichting te doen. Maar ook gaat dat over architectuur. Hier zijn twee voorbeelden van projecten die erin slagen om, ondanks dat dat nieuwe projecten zijn, toch ook een stukje op ontmoeten en de dorpse sfeer in te zetten. Dat is een thema dat ik heel belangrijk vind. We hebben daar trouwens ook een boek over gemaakt, de Toolbox Dorpsarchitectuur. En die probeert uit te leggen, als je weet dat je mag bouwen, wat moet je dan doen om echt het dorp ook te versterken? Dus ook daar zijn een aantal tekeningen voor gemaakt die uitleggen waar die compactheid zit. En dat leidt dan tot de masterplankaart van Saint-Louis. Dat is een verre toekomstkaart die de waarde probeert vast te nemen. Nu, om die concreet te maken, en daarmee eindig ik, hebben we ook een aantal deelprojecten uitgewerkt om te tonen wat zou dat kunnen zijn. En hieronderaan zit u ook dat kleine navelstrengetje. Dat is door dit proces is er ook een soort nieuwe burgergroep ontstaan, OESDNA heette ze, en die eigenlijk vanuit deze discussie gezegd hebben, wij gaan dat idee nu al beginnen doen als groep in onze sociale context, en we gaan ook het beleid herinneren aan de beloftes die ze al dan niet al gemaakt hebben, ook een belangrijke rol. Bijvoorbeeld het vergroenen van het kerkplein of het verbeteren van het kerkplein. We hebben eens een tekening gemaakt die eigenlijk zegt, kijk, op heel korte termijn zou je al een stukje rond de kerk of vooral achter de kerk kunnen ontharden. En kunnen we de parking ook beter inrichten zonder verlies van parkeerplaatsen, belangrijk detail, maar wel met een veiligere inrichting en eigenlijk ook een plaats voor een stukje een groener beeld. Dat kan je eigenlijk al nu doen zonder zware investeringen, zonder grote mobiliteitsstudie en eigenlijk met heel veel beeldimpact voor dat dorp. Uiteraard zou het nog interessanter zijn om te kijken naar, kunnen we dat plein, overrijdbaar plein, volledig aanleggen. Hier is er een tekening gemaakt van een project op die oude kloosters zitten. Moet dat klooster verdwijnen of niet? Daar doe ik geen uitspraak over. Er was toen ook sprake dat de supermarkt een andere locatie zocht. Liever dan dat die uit het dorp zou gaan, hebben wij gezocht naar een plek waar die in het dorp zou kunnen blijven. Met dan ook een extra parkeercapaciteit die dubbel kan gebruikt worden als dorpsparking. Maar hiermee zorgt hij dat hij de begankenis, zoals ze zeggen met een mooi woord, in dat dorp versterkt. En dat je dus ook je kinderen afhaalt aan de school, langs de supermarkt passeert, nog iets drinkt en zo verder, dat soort verhalen. En daarmee ook die kerk een stukje vergroenen, ook aan de voorkant, zodat je echt een hele mooie locatie krijgt. En dan ook verder gaan kijken van, stel je op lange termijn, zijn er misschien nog andere dingen die gebeuren, het verder ontwikkelen van het woonarbeidsgebied dat daaronder zit, maar misschien ook het herprogrammeren van een aantal gebouwen, misschien die boerderij die ooit over een nieuwe piste nadenkt, dat soort zoektochten. En daar is toen ook een collage gemaakt die dat probeert te vatten. We weten dat daar kasseien op getekend zijn, maar zoals ik dat straks al zei, de materialisatie is nog niet beslist. We hebben ook eens gekeken naar de sport- en vrije tijdssite die daar aan de Olieberg ligt. eigenlijk een mooie plek, een fantastisch zicht blijkbaar voor heel wat mensen uit de wijk. Maar met infrastructuur die ook, waar ook een vraag over gesteld wordt, hoe lang we op welke manier die gaan inzetten. En daar is er een oefening gemaakt om bijvoorbeeld een speelbos toe te voegen, om een stukje waterbuffering te organiseren. Het voetbalveld, misschien niet de grote parking hier aan de straat, maar misschien een kleinere parking hier intern vlakbij de infrastructuur van de gebouwen, waardoor dat we ook aan de Olieberg een ander soort context maken en eigenlijk ook tonen, je hoeft niet met de wagen naar die voetbalsite te rijden, want eigenlijk te voeten met de fiets is het veel makkelijker en dan straalt ook iets anders uit. Daar is dan een soort luchtcollage van gemaakt om dat te tonen. Er was een grote vraag van de bevolking en de kinderen naar een zwemvijver, die hebben we niet kunnen bieden, maar we hebben wel een zwemgracht hier toegevoegd. Dat is al zeker het begin van een natuur- of een natte exploratie voor dat dorp. Voilà, dat is een hele snelle samenvatting van het hele dossier. Er is, ik vermoed dat jullie toegang gaan hebben of al hebben tot het volledige masterplan. En als er vragen zijn, dan kan ik die zeker nog beantwoorden.
Dank u wel, meneer Verbrakel, voor deze mooie toelichting. Ik kijk even rond. Misschien dat het licht, meneer de burgemeester, aan kan. Er zullen waarschijnlijk wel vragen zijn. Dirk de Marie, alsjeblieft.
Ja, nee, proficiat voor het plan. Het is zeer ambitieus, het is zeer mooi. Ik ben zeer, zeer enthousiast erover. Ik stel me alleen de vraag, heeft u al min of meer een heel voorzichtige planning van hoe dat gaat te werk gaan naar fasering toe? Of, uiteraard kan niet alles in één, dat weet ik ook wel. Kan niet allemaal in 1 jaar of in 2 jaar of in 3 jaar. Maar zo'n enig idee waarmee begonnen wordt, welke stappen er als eerste aan gezet worden?
Ik heb daar zekere kennis van, maar ik vermoed dat het college daar mij nog gaat aanvullen. De eerste stap die we al gezet hebben, is dat er een haalbaarheidsstudie met subsidies van de provincie loopt, om te kijken hoe concreet kunnen we nu een zaal voor het dorp combineren met de vragen van de school, die een bewegingsruimte en of refter nodig heeft, en eventueel daar ook de kwaliteit van de giro naar een hoger niveau brengen. Dus die studie die loopt om concreet te kunnen investeren in een project dat dan, ja, ik denk dat wij proberen nog voor de zomer daar resultaten van te hebben van die haalbaarheidsstudie, zodat er nadien ook een architectuuropdracht kan uitgeschreven worden. Dat zal ook allemaal afhangen van de budgettering, want zoals jullie weten is de bouwindex enorm gestegen. Niet zoveel als de benzineprijzen, maar best veel. Dus dat betekent dat met hetzelfde budget van vorig jaar we iets minder kunnen bouwen dan dit jaar. Ik denk dat er ook andere projecten op de planning staan. En ik kijk even naar Tine, die dat van buiten misschien nog weet. Maar het zit bij mij te ver weg welke andere stappen er al voorzien zijn. En wil jij het zeggen?
Ik zal mijn regime misschien ook nog aanvullen. Of tenzij hij ook een micro wil nemen. er zijn op mobiliteitsvlak, daar gaat regime op ingaan. En dan misschien op ander vlak, dus de kerninrichting zelf. Dan kijken we eerder richting rioleringsprojecten. Dus als we bijvoorbeeld een nieuw type bestrating, verharding willen doen rond de kerk, dan laten we dat samenvallen met een vernieuwing van de riolering in de Kapelstraat en of in de Kerkstraat. Die plannen zijn eigenlijk in voorbereiding. Dus, maar ik denk dat je zeker mag rekenen op een termijn van 6 à 10 jaar op dat vlak, totdat we tot zo'n beeld kunnen komen. En op korte termijn zijn er wel wat mobiliteitsingrepen gezien.
De voorstelling eigenlijk naar de burgers toe, dat gebeurt op 10 april, de zondagnamiddag. En daarvoor gaan we eigenlijk al een knip maken in de Oliebergstraat. Zoals Ewart gezegd heeft, we gaan naar een regime gaan van in de kern van Sint-Lodewijk naar 30 km per uur. Dat betekent geen fietsstraat, maar wel met die brede lopers voor fietsers. Dat het zeer visueel eigenlijk goed zichtbaar is naar het gemotoriseerd verkeer in feite waar de fietser zich bevindt. En als we dat regime doen eigenlijk in de kern van Sint-Lodewijk, dan kijken we ook naar de Oliebergstraat in feite die langs de wijk loopt, maar als we daar een regime houden van 50 km per uur zonder knip, dan weten we sowieso dat iedereen die hoek haast neemt. Dus gaan we eigenlijk een testfase al inrichten in feite. Dat is gepland in feite op 7 april. Vooraleer dat we eigenlijk dat naar de bewoners toe op 10 april tonen, gaat eigenlijk al een testfase zijn in feite met die knip. En gaat het eigenlijk ook de bedoeling zijn, maar we gaan dat ook meenemen naar ons mobiliteitsplan, ook naar verschillende andere wijken, voor eventueel dan ook de wijken naar zo'n 30 te gaan.
Ik moet ook zeggen dat ik heb nog niet vaak meegemaakt dat zowel het bestuur als de bewoners vragen om een knip. Dat was eigenlijk heel interessant om te zien. Ze hadden er ook zelf al in getest daaraan het... Het huis, het Mokka-huisje, ben de naam.
Mokka en Meer.
Ja. Was er al een tijdelijke test toen en ja, we voelen dat daar...
Ja. Ja.
Wij zijn ook ondertussen in gesprek met de mensen van de kerkfabriek en van de parochie. Dat was eigenlijk al iets die voor het traject van DNA Saint-Louis bezig was. Maar we proberen dat ook een beetje vaart. We gaan dat zeker op het tempo doen... Zoals het hoort, maar we proberen daar toch ook wel een beetje eigenlijk mee bezig te zijn aan die toekomst. Om daar een keer heel goed over na te denken, wat we daarmee willen bereiken.
Zoals Bart gezegd heeft, we zijn inderdaad aan het kijken in feite voor die haalbaarheidsstudie. Voor eigenlijk het buurthuislaars turnzaal in feite voor de school, want zij zijn ook vragende partij. Ze zitten nu in ons buurthuis eigenlijk voor 's middags te eten. En dat is ook een situatie die kan blijven duren, maar ze hebben plaats tekort. En laten we zeggen dat dat eigenlijk, zij zijn ook een klein beetje, laten we zeggen dat er daar ook een deadline op staat om die turnzaal te kunnen in gebruik nemen. Dus ik denk in april dat er een volgende gesprek is over een workshop in feite, over overlegtafel betreffende dat. Dus.
Misschien ook nog aanvullend, omdat dat nog niet aan bod gekomen is, de groeninrichting rondom heen, zijn er ook wel wat concrete projecten, bijvoorbeeld op onze nieuwe trage weg die er komt richting de Kappaardwijk. Is er aan de rechterkant een project in samenwerking met Leiendal om daar een soort natte natuur te realiseren. Dus dat ga je ook al min of meer in die plannen terugvinden, denk ik, in dat groot plan. Waar mogelijk gaan wij ook, dat is gaandeweg natuurlijk, een stukje met dit plan aan de slag om te zien, kunnen we gaan verwerven om een stukje bossen, een stukje bokkagelandschappen te creëren, zoals dat we het aangaven in de workshops. Et voilà.
Ja, wel, ik had inderdaad ook al een aantal puntjes genoteerd hier. Er zijn misschien al een aantal puntjes aan bod gekomen. Hè. Het is natuurlijk een heel groot masterplan met heel veel verschillende projecten die aan bod komen. Hè. Ik vind het nogal een beetje bombastisch. Het is heel ruim, ambitieus wel. Hè. Maar ik had natuurlijk graag een keer die, dat moet natuurlijk vandaag niet zijn, maar in de toekomst al die projecten een keer apart om de gemeenteraad te zien, gedetailleerd uitgelegd. Hè. Want nu zijn er natuurlijk nog heel wat vragen. Hè. Natuurlijk de termijn waar die projecten zullen gerealiseerd worden. Hè. Dat zijn natuurlijk in de toekomst kijken. Hè. Maar ook de kostprijs. Hè. Wat gaat die individuele projecten allemaal gaan kosten? Hè. Ook in de motivering van het agendaspunt staat heel duidelijk al naar gelang het financiële haalbaarheid, hè, al naar gelang de praktische haalbaarheid zal worden bekeken wanneer deze projecten kunnen worden ingepland. Hè. Op korte termijn, op middellange termijn, op lange termijn en op heel lange termijn. Hè. Wat is dat? Heel lange termijn. Hè. En dan een aantal praktische vragen natuurlijk. Hè. Moeten bestaande RUPS worden herschreven naar de huidige visie? Hè. Moeten die RUPS worden aangepast? En zo ja, hoeveel gaat dat kosten voor de gemeente? Hè. Dat zijn allemaal zaken die natuurlijk niet terug te vinden zijn in het masterplan. Hè. Een aantal puntjes hier heb ik opgeschreven. Hè. Het huidige RUF van de sportterreinen moet dat aangepast worden om het landschap te versterken. Hè. Ja, hè. Wat gaat dat allemaal kosten? De herlokalisatie van de supermarkt. Hè. Het is nog niet helemaal duidelijk waar die zal komen, hoor ik nu. Hè. Maar ook daar moet er een wijziging zijn in het RUF. Is er een akkoord met de eigenaar van de supermarkt? Hè. Wie gaat het allemaal gaan financieren? Zijn er daar al concrete afspraken gemaakt met die mensen? Hè? Zijn er al concrete zaken die afgesproken zijn? Zijn er al beslissingen genomen? De hoek Kerkstraat-Kapelstraat, hè? Als ik me niet vergis, was dat eerder opgenomen in een RUP van de Pastoriestraat. Hè? Zijn er daar al concrete beslissingen genomen of niet? Hè? Wat komt er daar op die ruimte? Hè? Is er daar een RUP-wijziging nodig? Hè? Want er was ook een buurthuis voorzien. En die RUP Pastorie, waarschijnlijk zal dat nu geschrapt worden of niet. Hè, dus dat zijn allemaal zaken die niet duidelijk zijn. Hè. Wat gebeurt er met het huidige buurthuis, hè, die trouwens niet van de gemeente is. Hè, ik heb gezien dat zal worden afgebroken. Dat zal moeten gelokaliseerd worden op een andere locatie. U spreekt inderdaad van het multifunctioneel gebouw, hè, dus een turnzaal. binnenspeelplaats van de Giro. Ook zal dat gebouw dienst doen als buurthuis. Zijn er daar concrete afspraken met de school, met de gemeente, met de Giro? Zijn er al serieuze afspraken? En hoeverre zijn daar al bepaalde beslissingen genomen? Goed, de toekomst van de kerk. Ik had een antwoord gehad dat er daar toch andere activiteiten zullen plaatsvinden. Dat zal, de gesprekken met de kerkfabriek zijn daarmee bezig. Ook de Giro-lokalen zullen vervangen worden. Dat zal ook al besproken worden. Of niet? Heb je dat verkeerd gelezen? Gaat dat niet gebeuren? En dan inderdaad over die voetwegen, ik heb dat ook toch kunnen lezen. Een traag wegennet moet worden uitgebouwd, heb ik gezien. Wil dat zeggen dat er nieuwe voet traag wegen komen? Zo ja, waar komen die als dat zo is? Destijds heb ik hier ooit eens gelezen dat er een gedetailleerde beschrijving was van alle voetwegen en dergelijke. Wordt daar rekening mee gehouden met dat dossier of niet? Zijn er daar dan afspraken geboord met... Met landbouw of weet ik veel wat. Hé. Wat met de bestaande tragedieën, blijven die bestaan, gaan die verdwijnen? Er zijn een hele aantal puntjes die nog niet echt duidelijk zijn natuurlijk. Ik verwacht dat misschien ook niet in zo'n masterplan. Maar gaat het hier vandaag, het zijn allemaal mooie plannen. En Saint-Louis mag dromen van zulke dingen. Het is ook wel een heel mooi plan. Maar de vraag is het allemaal realiseerbaar? Want op dit moment is er nog niet gekend wat de financiële impact zal zijn voor de gemeente. Als we dat vandaag moeten goedkeuren, gaat dat over die financiële impact, gaat dat over die projecten allemaal? Dat zijn heel veel projecten in één groot masterplan, ambitieus, mooi. Maar als we dat allemaal vandaag moeten goedkeuren, dat is iets die nog ook op termijn en heel lange termijn zal moeten gerealiseerd worden. Dat is niet voor een hele nabije toekomst, zou ik zeggen. En zeker het feit dat we niet weten, want daar staan daar geen cijfers in. Ik heb niks van cijfers gehoord, natuurlijk.
Ja, nee, Filip, terechte vraag. In die zin dat de vraag ook bij de burgers leeft. Dus eigenlijk is dit masterplan, en ik denk dat je dat ook zo moet zien, een denkoefening waarbij dat we alle opportuniteiten in kaart brengen en onszelf aanmoedigen om die opportuniteiten effectief te gaan nastreven. Dat is eigenlijk... De bedoeling van dit masterplan. En het heeft ons eigenlijk tussen een echte eye-opener voor een aantal cruciale keuzes waar dat we in de toekomst voor gaan staan. En op heel korte termijn hebben we dat ook effectief achter de schermen gedaan. Hebben we ingedeeld van, kijk, dat kunnen we op heel korte termijn doen, dat kunnen we op korte termijn doen, dat op middellange termijn en dat op lange termijn. Waar dat er ook nog een deel van die projecten kan verschuiven naar mate dat de opportuniteit zich voordoet. Dat is... denk ik een belangrijke methode om te besturen, omdat je niet op alles kunt voorzien. Want in de tijd hebben we lof gekregen, denk ik, van iedereen hier, dat we dan de blokker hebben aangekocht. Ja, dat is een opportuniteit die zich voordoet om bijvoorbeeld het gemeentehuis te gaan uitbreiden. We zijn hier ook met plannen bezig, ik wil niet te ver uitweiden, maar dat kadert ook in een visie creëren en dan die visie proberen door die opportuniteiten te gaan volgen. Maar het betekent ook dat we een risico hebben. En het risico is hetgeen dat jij aanduidt. En dat is eigenlijk de vraagstelling van, hoe concreet is dat? Waar komt er nu een trage weg? En dat is ook wat we gaan horen op 10 april als we het gaan toelichten. En dat is aan ons om als beleidsmakers om dat uit te leggen. Want kijk, bijvoorbeeld, we hebben in kaart gebracht dat er een nood is om eigenlijk aan de rechterkant hier van de Pladeistraat is er bijna geen trage wegen richting Deerlijk Centrum. Aan die kant... zouden we eigenlijk ook een doorsteek moeten kunnen hebben. Havenstraat, alles daar rond. En dat is bijvoorbeeld eentje dat we dan als beleidsmakers ook beseffen van, kijk, is er een opportuniteit? Kunnen we erop ingaan? Ja of nee? Een ander is bijvoorbeeld, kijk dan ook naar Regine, naar trage weg toe, dat de provincie zegt van, kijk, er zijn een aantal trage wegen te klein van breedte, maar als we zijn fietsroutenetwerk wel inschakelen, dan kunnen we ze ook verbreden. Maar zo zijn er heel veel voorbeelden. Er zijn gesprekken met de eigenaar van de supermarkt, maar ik wil hier benaderen, en dat is ook belangrijk, probeer dat in Saint-Louis ook wel duidelijk te maken. Wij willen de supermarkt absoluut behouden in de kern. Absoluut. We weten dat dat meerwaarde is voor elk dorp. En tegelijkertijd willen we een oplossing creëren voor die kern. Dus, hoe kunnen we dat doen? Door een stukje risico te nemen en door in gesprek te gaan en door een beetje, en wat bedoel ik met risico, een beetje onzekerheid te creëren van ja, wat gaat er nu gebeuren met de supermarkt? Maar tegelijkertijd is vanuit de supermarkt ook de nood om ietsje te vergroten voor zijn levensvatbaarheid. Het feit dat we dat nu doen, dat we die denkoefening doen, dat hij eigenlijk de gemeente krijgt als partner om een alternatieve locatie te zoeken, ik denk niet dat veel gemeenten dat effectief op die manier aanpakken, maar dat is de enige manier om te zorgen dat er in de toekomst nog een toffe supermarkt is in hun kern. Want hij struggelt ook met schaalvergroting, zijn de kooluitgroep in dit geval, ze doet daar ook denkoefening op. Dus dat is wat wij nu doen. En ik weet dat dat voor een stukje onzekerheid met zich meebrengt, maar tegelijkertijd is het onze ambitie om dan een toffe plek te vinden, die zorgt dat we dat kerkplein echt mooi kunnen herwaarderen. En daar, als je dan vraagt over kostprijs, proberen we ook efficiënt te zijn. We gaan sowieso daar moeten nieuwe aanleg doen van de wegen is. Ja, oké, dat is dan direct in die kostprijs. En er is ook in de meerjarenplanning een klein budget voorzien. Als ik me niet vergis, is het 325.000 euro, zodat ik je maar opzoek, ook voor lichte ingrepen in die kern. En daar zijn er ook al een aantal voorbeelden van aangehaald. Bijvoorbeeld die parking herinrichten, dat kan op korte termijn, de kerkzone rond de ding. Dus dat gaan we dan ook voorstellen op 10 april. Ik hoop dat dat een beetje tegemoet komt aan de vragen, de terechte vragen die je stelt.
Ah, dat komt tegemoet aan mijn vraag, maar dat is het feit dat je vandaag geen details weet. Hè. Dat je moet bepaalde zaken goedkeuren, zeker als oppositie, hè, dat je vandaag moet bepaalde details goedkeuren, dat je niet weet wat dat allemaal gaat kosten. Hè. Je zegt, er zijn nog gesprekken met de supermarkt. Hey, oké, uiteraard mag die supermarkt daar blijven, en je moet daar blijven. Maar hoe gaat dat, wat zijn die afspraken daarvan? Wie gaat dat realiseren? Wie gaat dat financieren? Allee, dat zijn dingen die we vandaag niet weten. En vandaar dat ik graag zulke zaken per project op de gemeenteraad en dat je duidelijk zegt hebt van kijk, dat gaat zo zijn en dat gaat daar komen, dat gaat dat project komen, dat gaan geen extra kosten zijn, de financiering, wie gaat het financieren, dat je duidelijk weet over het gaat. Ik denk
maar hier kun je eigenlijk de visie goed, maar de implementatie van die visie zal tijd nodig hebben, maar tijd is ook verandering, dat wil zeggen dat je niet kunt beloven dat je over 10 jaar... effectief dat stuk grond gaat kunnen doen, maar gaat wel kunnen zeggen, we hebben de ambitie om een stukje natuur toe te voegen, en het komt dan een ander stuk grond, en dan kan dan dat ander stuk grond zijn. Maar hier zetten we de krijtlijn van, kijk, wat is de ambitie voor ons dorp? En dat is hetgeen dat je goedkeurt. Waar willen we naartoe? En die krijtlijnen zijn duidelijk in kaart gebracht, zijn ook omschreven, en dat is wat je eigenlijk goedkeurt. Zonder dan...
Een groot aantal van die kostendragende elementen maar sowieso nog een keer naar hier komen. Ik bedoel, ja. Het is geen vrijgeleide om nu te zeggen van de volgende 15 jaar moeten we maar niks meer naar de gemeenteraad komen, want iedereen heeft dat masterplan goedgekeurd. Dat is het niet.
Ja.
Nee.
Nee. Het zou hetzelfde zijn.
Nu.
Maar de voorstelling is maar op 10 april. Ja, dat is echt de voor de mensen. Ja, dat is een hele communicatie, maar niet. Ja, want ik had het moeilijk feit als om 2 uur start, om
1:15 dat ik denk, maar dat gaat niet. 10 april start vanaf het net, en 10 april is maar de voorstelling. Maar ik ga kort iets zeggen dat... Ik denk dat dat terechte bezwaren zijn of opmerkingen. Nu, vergeet niet, dit is een plan dat we samen met heel wat bewoners gemaakt hebben. Dus wij hebben het gevoel, en dat is ons gevoel, dat kunnen we niet bewijzen, dat er daar eigenlijk al heel wat draagvlak voor een aantal ideeën is. En ik denk dat dat klopt, dat we die visie op lange termijn moeten blijven communiceren. Dus ik vind dat wel belangrijk. Ik wil nog kort ook iets zeggen over... Ik denk dat het wel een ambitieus plan is, dat klopt. Ik zou het niet bombastisch noemen, omdat ik denk dat we dat echt wel op maat van dit dorp bedacht en getoond hebben. Maar het is ambitieus en als je al die projecten wil doen, dan ga je inderdaad lange termijns investering en veel hard werken nodig hebben. Maar het is wel het zorgt ervoor dat er nu gekeken wordt naar de opportuniteiten die zich stellen. Bijvoorbeeld... Dat RUP voor het centrum wat daar lopende is, dat is een RUP in voorbereiding. We kunnen nu bijsturen of we die supermarkt buiten het dorp willen gaan organiseren of niet. Het is nu de moment dat we dat gesprek moeten voeren, want als we daarin slagen, dan denk ik eigenlijk dat dat de toekomst van Cerewi voor de komende 50 jaar veiligstelt. Als die zou verdwijnen, dan zit je eigenlijk in wat dat heel veel andere dorpen hebben, dat de passage verdwijnt. En dan, ik denk dat zou wel eens zeer nefast kunnen zijn. Maar ik denk dat hier nog een paar reacties voor hebben.
Ja, ik wil me daarbij aansluiten, ook bij een aantal dingen die al gezegd geweest zijn. We mogen niet vergeten dat het inderdaad over een toekomstbeeld gaat. We bepalen hier nog niet de volledige uitvoering, maar je moet natuurlijk met iets starten. En dat toekomstbeeld is bepaald geweest maar heel wat mensen die ook hun zeg gedaan hebben van het plaatselijke Sint-Lodewijk. Dus ik noem dat toch op deze manier gefundeerd werken. En wat ook belangrijk is, en we hebben dat ook gezegd als we de aanpak beschreven hebben van hier het Centrumpark en dergelijke meer, dat is ook een stukje legislatuuroverschrijdend. Dat kan alleen maar als moedig beschouwd worden, denk ik, dat we niet alles stoppen in 2024, maar dat we vooruitkijken en dat we verder bouwen op deze manier. En uiteraard gaan wij in samenspraak gaan. Er is al inbreng geweest van inwoners en dat zal ook verder gebeuren. Ik denk dat het de schepen van kerkfabrieken het ook gezegd heeft. Er is een overleg. Het multifunctioneel gebruik van de kerk. Er is overleg met de school, met het schoolbestuur, met leerkrachten en dergelijke meer. Uiteraard, als het over trage wegen gaat, zal er niet alleen gesproken worden met Natuurpunt, maar ook met de landbouw. Dat is maar evident. Trouwens, dat kunt je ook niet anders. Je moet met openbare bestuur, met openbaar onderzoek en dergelijke meer werken. Je kunt natuurlijk blijven discussiëren over de kip en het ei, maar ik denk toch persoonlijk dat wij nu een zeer mooie toekomstige visie naar voren brengen. Dat al een stukje gefundeerd is, dat wij zullen voorstellen, en zoals Schepen Kieren zegt, dat zal af en toe een keer terugkomen, ook gefaseerd. En ik denk dat wij heel terecht de kandidatuur ingediend hebben bij het prachtige bestuur, met name de provincie West-Vlaanderen, en dat zij ook ons geselecteerd hebben, onder andere, en dat wij nu kunnen zeggen, we hebben de handen in elkaar geslaan, en wij gaan nu een prachtige toekomst verder uitbouwen. Dus ik ben, en dat wil ik u nadrukken, toch als burgemeester, een echte believer van dit moment en van dit plan.
Als ik nog even ook mag toetreden, voorzitter.
Ja.
Het zijn eigenlijk, met alle respect, maar het zijn eigenlijk de verkeerde vragen die worden gesteld. De vraag is niet hoeveel zal het kosten. De vraag is iedereen akkoord dat dit de toekomst is voor Sint-Lodewijk? Hoeveel dat gaat kosten en wanneer dat zal geïmplementeerd worden, dat weet men niet. Of dat zo zal geïmplementeerd worden zoals dat nu concreet op plan staat, voortschrijdend inzicht, waarschijnlijk niet. Sommige plannen zijn ook heel afhankelijk van private spelers daarin. Daar kunnen we helemaal niks tegen zeggen van het gaat dan of dan gebeuren of hij moet dat doen met je eigendom. We hebben er niks aan te zeggen. We moeten alleen een visie in voor op het moment dat er zich opportuniteiten voordoen. Want vaak, en dat is zeker zo met stedenbouwkundige kwesties, word je soms gepakt in snelheid door de private markt. En worden er voorstellen gedaan dat je eigenlijk beleidsmatig niet kunt weigeren of doen, maar je weet ook eigenlijk niet wat je echt wilt op een bepaalde plaats. En dat is een van de grote doelen van deze visievormen van kijk, dat is wat wij althans, voor zover dat onze visie nu al kan reiken, naartoe willen. Dus als zij op een van die strategische sites een opportuniteit voordoen, dan kunnen we die beeldjes tonen en zeggen we, kijk, dit is wat wij als gemeente gedragen naartoe willen. Dus als het enigszins daarin past, dan is het oké. Is het volledig niet dat, ja, dan sorry, dat gaat niet doorgaan. En wanneer dat zal zijn, en wanneer dat we daar geld gaan voor nemen, en wanneer dat in onze meerjarenplanning gaat passen, dat weet men van heel veel zaken niet. We hebben inderdaad geprobeerd met op een aantal zaken een timing te zetten, budgetair, als in, oké, dit is financieel enigszins haalbaar op korte termijn, en dat, ja, dat gaan we wel zien wanneer er geld voor is. Maar als er geld voor is, dan weten we dat dat is dat we gaan doen. Dus de vraag is niet, moet er RUPS aangepast worden? Tuurlijk, er moet inderdaad RUPS aangepast worden. Maar dat is ook normaal. RUPS, het instrumentarium, dat is een levend iets dat blijft maar veranderd. Gelukkig ook. Dus de vraag is niet, hoeveel zal het kosten en wanneer zal het gebeuren? De vraag is dit waar dat wij naartoe willen met Sint-Lodewijk? En ik vind van wel, dit is een mooie toekomst voor Sint-Lodewijk.
Dat is waar. Ik begrijp u en inderdaad, maar ik vind dat een moeilijk. Je zegt inderdaad, het zijn mooie projecten en ik vind dat ook een mooi project. Maar je zegt nu zelf, we gaan mooi RUPS aanpassen, het gaat geld kosten. Maar we weten niet hoeveel het gaat kosten. We gaan toch wel zien of we geld hebben. Let op, jij zegt vandaag, we staan alleen maar over het plan en niet over de financiën.
Maar dat is het, hé. Er zijn geen financiën. Er zijn geen financiën om goed te sturen.
Maar het zijn natuurlijk... goed. Het zijn natuurlijk zaken dat je op de toekomst, het staat zelfs in het voorwoord, als het financieel haalbaar is, als het praktisch haalbaar is.
Maar dat wil niet zeggen, bij dromen en visie, het woord staat er zelfs op de presentatie, bij dromen en visievorming moet u nooit laten beperken door wat is er financieel haalbaar en wat kan er nu en wat is er. Je moet echt durven dromen en dan... Kijken wat er effectief gerealiseerd wordt.
Ik droom van veel dingen, maar alleen
mag ik dat
een stuk realiteit in.
Mag ik dat een beetje nuanceren? Want ik denk.
Voorzitter.
Ja. Excuse.
Ja. Ah ja, dank u wel. Maar, eerst en vooral, ik deel zeker het enthousiasme van onze burgemeester en van het volledige college rond dit plan. Rond dit DNA en rond dit masterplan. Het is zeker en vast ambitieus. Het is heel mooi. Het participatieproject, de verschillende aspecten die allemaal aangehaald geweest zijn. Ik denk dat het inderdaad de way forward is voor Saint-Louis, heel, heel zeker en vast. Ik denk dat het belangrijk zal zijn ook om op 10 april toch zeker te nuanceren om dergelijke discussies, zoals we nu hebben met de raadslid Terijn, van goed, ja, in welke mate is het allemaal te bekosten. Hè? Matthias heeft er al het antwoord op gegeven. Eigenlijk, het schetst nog maar een kader. Het is een kader waarbij je weet van, kijk, in die visie willen we. Er zijn ook bepaalde realiteiten dat we gaan moeten in de rekening nemen. We spreken over private eigendommen. We spreken, ja, we kunnen wel zeggen tegen een nieuw project, kijk, de huisjes moeten er zo en zo uitzien, maar dat is niet altijd 100% in de hand. Bepaalde zaken wel, bepaalde zaken niet. Maar het is inderdaad een kader. En ik denk dat dat heel belangrijk is, als we dat hier goedkeuren, we gaan dat uiteraard goedkeuren, dat we dat ook duidelijk maken aan de mensen, maar kijk, het is een kader, het is een plan. En ik onthoud vooral in het begin van uw betoog, dat u ook zei van, het blijft een DNA, het kan muteren, hè? Dus je hebt nog altijd de flexibiliteit om zaken aan te passen. Dus het is niet zomaar van, kijk, we hebben hier getekend, en vanaf nu, hè, en bijvoorbeeld om één voorbeeldje aan te halen, de supermarkt komt op die plaats. Ja, dat is niet volledig aan ons, hè? Dus we moeten er maar rekening houden, het is een ambitieus plan, alles gaat teruggekoppeld worden naar de gemeenteraad, moet een budget nog open worden, maar blijft daar eens een plan. En alles zal dan ten gepaste tijde, overschrijdend aan legislaturen, worden stap voor stap uitgevoerd en rekening houden met de opportuniteiten die er gaan komen enzovoort. Dus ja, heel mooi plan en we gaan dat zeker goed kunnen.
Dank u wel. Wens je nog iets toe te voegen? Nee? De niet-ont.
Namens Dierlijk Kwadraat zijn we ook heel enthousiast over dit plan die is voorgesteld. Wij kunnen dat alleen maar toejuichen. Ik denk dat, en ik hoop ook, of wij hopen tenminste, dat er veel mensen naartoe komen op 10 april. En als er veel mensen van de Molenhoek bijvoorbeeld naartoe komen, dan gaan die ook staan te springen om zo'n DNA te mogen helpen ontwikkelen. Want dit is natuurlijk waar we anno 2022 moeten voor gaan. Dat we samen bouwen aan onze gemeenschap, aan onze gemeente waar we wonen, aan onze dorpsstructuur. En ik denk dat er daar heel mooie dingen in staan. En Hans, de discussie over de kosten. We mogen ook niet naïef zijn. Het is niet dat wij in de komende 20 jaar, mocht dit plan er niet zijn, zouden wij evenzeer kosten maken in Sint-Lodewijk. Er zullen evenzeer wegenwerken zijn. Er zullen evenzeer zaken moeten aangepast worden, al dan niet met RUPS, om verder te bouwen. Het is alleen goed dat we een visie nu hebben op vandaag, die gedragen is door de plaatselijke bevolking daar ook, die aangeven van kijk, dit is hoe wij ons dorp willen. En als we binnen een paar jaar misschien een totaal ander bestuur hebben, dat de mensen die er wonen wel iets hebben om te zeggen van kijk, ja, maar dit is wat wij willen en we gaan het samen blijven doen. Voor heel concreet in het plan, alles wat met groen, ben ik zeker voorstander van. Ik weet alleen, zoals dat de burgemeester iets aanhaalde, van er zit daar ook veel overleg met de landbouw die zal nodig zijn. Het is misschien wel aangewezen, van dat heeft een zekere gevoeligheid om landbouw om te bouwen naar eventueel andere groenbestemmingen. Van, er is daar ook, vaak zijn er daar grotere families bij betrokken. En dat is iets die inderdaad op middellange en lange termijn pas kan gerealiseerd worden, maar wat dat er heel veel overleg zal aan nodig zijn, dat we die mensen van bij het begin daar ook in mee hebben. Dat we ze niet bang maken van, we gaan dingen gaan inpikken. Nee, dat het eigenlijk echt wel een win-win situatie voor hen kan zijn. En rond mobiliteit, ik kon jammer genoeg niet aansluiten afgelopen maandag bij de toelichting van het mobiliteit masterplan, maar ik hoop dat we eigenlijk de voorstellen die u gemaakt hebt, zoals bijvoorbeeld die bredere fietssuggestiestroken, als we straks tegen dat het nieuwe schooljaar begint terug de schilderwerken hebben van de straten, dan is dit iets, denk ik, met een kleinere ingreep in het budget toch wel al eens kunnen testen. Los van wegenwerken die te gronden pas kunnen gebeuren als er eerst rioleringsaanpassingen gebeuren. En wat ik misschien zit het in het detail in het rapport, ik heb het doorgenomen, maar niet letter per letter. Wat ik ergens nog een beetje mis, wat dat wij ook voorstander van waren, dat was dat er toch wel een zeer grote dorpskern binnen de gemeente Deerlijk. Komt er daar ook ergens een gemeentepunt of een locatie waar mensen gemeentediensten of sociaal huis op bepaalde dagen of uren kunnen contacteren? Dat zou misschien ook wel iets zijn dat we kunnen integreren. Dat, ja,
Ja, maar wij zijn hier met ons mobiel lokaal dienstencentrum, waarbij dat we één keer in de maand en elke week zijn. Ook aan het kijken wat voor dienstverlening dat wij eraan kunnen toevoegen.
Ja.
Dat kan bijvoorbeeld gaan van zetdagen van de belastingen tot de verkoop van voor het vuilzakken ter plaatse. Ja. Maar dat wordt allemaal nog bekeken. Dat heeft ook vertraging opgelopen, omdat we 2 jaar hebben stilgelegen. Maar dat is wel een denkoefening waar wij ook mee bezig zijn.
Heel goed. Allee, want dat zou bijvoorbeeld dan ook kunnen passen in de locatie die jullie dan zeggen om polyvalent te gaan gebruiken voor zowel school, jeugdbeweging als ontmoetingsplek, dat er daar dan ook voor zo'n zaken een ruimte voorzien wordt. Maar anders, ja, wij vinden dit plan alvast top. Maar ik denk dat mijn collega ook nog een vraag heeft.
Wel, ik heb een vraag van praktische aard. Is er op vandaag een visie hoe we de camions uit het centrum gaan krijgen? En vooral als ik die mooie tekening zie van dat dorpsplein, als we dat 2 camions elkaar doen passeren voor het etiket met brede fietspaden.
Aangezien we eigenlijk zouden gaan van een zone van 50 km per uur naar een 30 km per uur zone, er was daar ook tijdens die workshop week een deskundige mobiliteit aanwezig, die eigenlijk direct zei, als ik de afrit neem van Deerlijk en ik wil naar Zwevegem gaan, dan zenden ze mij door Sint-Lodewijk. Wat is die logica ervan? Nee, je moet afrijden in Zwevegem en dan naar de kerk gaan van Zwevegem. Maar nee, wat zegt hij? Doordat het dorp altijd nog 50 km per uur is, dat is gewoon het regime daar. Allee, zolang dat bestaat, dan rijdt ieder vrachtverkeer via de GPS door Sint-Lodewijk. Dus dat is al een heel stuk in feite doordat een grote zone, 30 km per uur, een grote zone, niet juist rond de kerk, maar een redelijk grote zone. En in het centrum, dat had eigenlijk al een zekere vrachtverkeer tegenhouden die rijdt op GPS. Een tweede, we zijn inderdaad aan het kijken, maar dat is dan samen met de politiezone in feite, voor een soort trajectcontrole te doen. We dachten dan eigenlijk een eindpunt zagen, bij wijze van spreken, het ligt via de tunnel, of hoe zeggen ze dat. Maar op dat vlak is er nog wat werk aan de winkel en dat heeft tot te maken met het GDPR-verhaal in feite. Dat werk moet daar opnieuw beginnen in feite binnen de politiezone. Maar op dat vlak zijn we ook aan het nadenken. We hebben een tonnagebeperking in Sint-Lodewijk, maar het gaat hem over de handhaving. En dat is een beetje het probleem. En dat is overal zo.
Maar het klopt. Hè. Dus de uitdaging is dat de routezoekers en de GPS-systemen weten niet of worden nog te veel gestimuleerd om Deerlijk als doorrijddorp aan te geven. En dus jullie zone, regime van 30 installeren, gaat het effect hebben om dat te ontwijken. Dat is een klein effect misschien, maar toch al iets. En dan is er die heraanleg, die zal nog beter zijn. En zelfs op dat overrijdbaar plein, het voordeel is, als je de rijweg wat vlakker aanlegt, dan kun je hem wel maar 5 meter breed doen lijken. En zijn de overrijdbare zones voor de draaicirkels van de camions nog altijd mogelijk, maar het ziet er niet uit als een gigantische draaicirkel van een camion. Waardoor dat je eigenlijk het ontwerpt op niveau van de dagdagelijkse gebruiker en de sporadische camions die er nog door moeten, want er is altijd nog bediening van bijvoorbeeld de supermarkt of een bouwwerf, ga je daar altijd moeten nog kunnen doorlaten. Dus die kan er door, maar die moet dan even de bocht, dus de lage stoep kruisen. En elkaar, dus die, nu sowieso zitten daar ook nog met een aantal buslijnen, dus daar gaan sowieso breedtes op gelegd worden waar we niet buiten kunnen. Dus daar moet altijd rekening mee gehouden worden. Ja.
En
je ziet
dat voor de deur is op zo'n 50. Ja.
Er is
niemand
die dat
laat bereiken, zeker
geen camion.
Kan dat
beaan,
Frans.
Zowel de stelling doen, alleen aan de 10% op de boetes, dat gaan ze niet voldoen.
Het is daarom dat we dat voorstellen in feite, dat het is binnen dat DNA masterplan, dat we gaan van een regime van 50 naar een regime van 30. In grote stukken van de straten, zowel de Bladijstraat, de Kerkstraat als de Kapelstraat. Het is ook wel, zoals Tundi gezegd heeft, het is inderdaad de bedoeling, we hebben ook binnen ons budget in feite budgetten voor fietsgestiestroken aan te leggen, voor vernieuwing van fietspaden. Maar zeker voor die fietsgestiestroken zijn er budgetten voorhanden. Eventueel kunnen we ook subsidies daarvoor aanvragen. Als dat eigenlijk naar schoolroutes, schoolomgeving zijn, kunnen we dat ook daarvoor aanvragen en eventueel bekomen. Ja.
Dank u wel. Ik wens jullie alvast allemaal te bedanken voor jullie tussenkomst in dit tijdens dit punt, tijdens deze voorstelling. Ik wens ook meneer Verbrakel te bedanken voor zijn mooie voorstelling.
Ja, zonder er voor de rest.
Ah, oké.
Dank u wel. Het is fijn om eens terug te zijn. En tot 10 april.
Alleszins. Goed, dan starten we met de agenda. Het eerste punt, masterplan DNA van het dorp Sint-Lodewijk. Weer bepaald over de voorstelling die we net gehad hebben. Zijn er mensen die hier de stemming vragen over de goedkeuring van deze, van dit visieplan?
Ik wil nog een keer zeggen, ik kan mij akkoord verklaren met het plan, met de visie daarvan. Zonder dat er vandaag rekening wordt gehouden met de praktische realisatie, zonder dat er rekening wordt met de financiële impact op termijn. Voor de gemeente Deerlijk. Goed, ik ben blij dat u luistert naar mijn bemerkingen. Dat bepaalde projecten nog een keer apart op de gemeenteraad komen, die dan gedetailleerd op de gemeenteraad komen. Ik kan alleen maar hopen dat mensen vanuit Saint-Louis, van Sint-Lodewijk, als ze al die mooie plannen zien, dat ze niet ontgoocheld worden, dat er bepaalde zaken niet kunnen gerealiseerd worden omwille van praktische of financiële impact.
Dank u wel, Flip. Dan keuren we dit masterplan of de visie hierom toch tenminste goed. Dank u wel. Goedenavond, meneer Verbakel. Ja. Punt 2, gemeenteraad van 24 februari 2022, notulen en audio-opname. Goedkeuring. Zijn er vragen of bemerkingen over het verslag van 24 februari? Nee, dan wordt dit verslag goedgekeurd. Dank u wel. Punt 3, jaarrekening 2021, deel van de gemeente, de vaststelling. Schepen Gekieren, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Nu gaan we over naar een iets luchtiger thema, namelijk de jaarrekening 2021. Sorry, deze. Maar, en het werkt nog ook. Ja, de jaarrekening 2021 is eigenlijk een financiële en beleidsevaluatie. U hebt in uw documentatie de jaarrekening zelf gevonden, 103 bladzijden, interessante informatie. En er is het ook nog een pakketje documentatie bij die dan wat meer in detail gaat, nog eens 192 bladzijden. 2021 is het tweede jaar van de 6 jaar in de meerjarenplanning 2020-2025. Werd geaudit door Deloitte met 0 fouten en daar wil ik uitdrukkelijk onze financieel directeur Arne en zijn team voor feliciteren. De jaarrekening werd ook besproken op de financiële commissie van 21 maart onder voorzitterschap van collega Jurgen. De jaarrekening wordt vandaag vastgesteld door de gemeenteraad en door de Raad van Maatschappelijk Welzijn. Dat gebeurt apart, omdat het OCMW nog steeds een aparte juridische entiteit is. Dus we gaan straks even springen van de gemeenteraad naar OCMW-raad en dan terug. Dan, als dat allemaal goed verloopt, wordt deze jaarrekening opgestuurd naar de gouverneur ter goedkeuring voorgelegd.
Dank u wel, Schepen. Vragen of bemerkingen?
Ik was nog een keer bij. Ik ging eigenlijk juist bij hen. Ja, dus de linkerkolom is eigenlijk de realiteit van wat er in 2021 is gebeurd. Het is interessant omdat het ook een beetje een spiegel is van wat er in dit jaar gebeurt en wat er in de volgende jaren gaat gebeuren. De rechterkant is het budget zoals het in het meerjarenplan is opgenomen. Eerste vaststelling bij exploitatie, ontvangsten en uitgaven is dat er meer binnengekomen is dan buiten gegaan, wat zeer goed is. Dat we een beetje lager 2,5 miljoen euro geïnvesteerd hebben in 2021. Bij de financiering is de opmerking dat we geen nieuwe leningen hebben opgenomen in 2021, dat we wel 1 miljoen hebben afbetaald aan lopende leningen. En dat geeft ons een positief budgetair resultaat voor het jaar 2021 van 255.000 euro. Dat wordt opgeteld bij de gecumuleerde positieve resultaten van de jaren ervoor, zodanig dat we nu met een cash of een lopende rekeningpositie zitten van bijna 10 miljoen euro. Dus een beschikbaar budgetair resultaat voor de gemeente. Als we dan even inzoomen op die exploitatie, dat is eigenlijk een beetje de lopende rekening van de dingen die binnen en buiten gaan. Daar zien we dat er redelijk goed is gebudgeteerd. Dat we ook redelijk goed op budget zitten, dat we iets minder hebben uitgegeven dan voorzien. Het aandeel van het OCMW ter informatie van de ontvangsten en de uitgaven, dus de 23 miljoen en de 20 miljoen, voor het OCMW is dat uit 2.734.000 euro, op de in 1.627.000 euro, dus een netto te lasten van de gemeente van 1.100.000 euro. Dit ter informatie. We gaan de posten van in en uit nu even wat meer in detail bekijken. Op deze mooie taart. We zien daar dat het grootste pakket van de uitgaven te maken heeft met lonen. Dat is die 12 miljoen euro. Die lonen die worden netjes verdeeld over onderwijs. Dus, want we hebben een heel stuk onderwijs die zowel uitgaven is, maar ook inkomst. En dat is het onderwijzend personeel. Dus die gaat gewoon, die komt binnen en die gaat terug buiten. Dat is ongeveer de helft van dat bedrag. De andere helft zijn dus de lonen van de mensen die voor de gemeente werken. Dat zijn er op vandaag 152. Dus 152 mensen, wat zich vertaalt in 106 voltijdse equivalenten. Dus er zijn ook heel veel mensen die parttime werken. Voor de gemeente zijn dat 80,6 voltijdse equivalenten. Voor het OCMW zijn dat 25,4 voltijdse equivalenten. Als je dat omrekent per 1000 inwoners, zijn dat er 8,83 per 1000 inwoners. Dat is vrij laag. Als we dat Vlaams gemiddeld bekijken, zit dat een stuk hoger. 43% van onze werknemers zijn mannen. 57% van onze werknemers zijn vrouwen. Om maar te zeggen dat het ook qua diversiteit of gender-equaliteit wel goed zit. Het tweede grote pak, dat zijn goederen en diensten. Daar gaan we straks nog eens naar kijken. Het derde grootste pak heeft te maken met toelagen die wij geven. En dan zit er nog een klein rood stukje uitgaven. Die andere operationele uitgaven zijn. We gaan de drie grootste eens in evolutie bekijken. Personeel, dus je ziet die stijgende lijn. Dat heeft natuurlijk te maken met 5,5% per jaar. Dus dat heeft te maken met inflatie uiteraard. Er zit ook een knik in 2019. Die knik heeft te maken met het start van de uitvoering van het meerjarenplan. Dus waar wij een aantal extra functies hebben voorzien. En die dus vanaf 2019 hun beslag hebben gekregen. Er zijn ook pensioenbijdragen die toegenomen zijn voor de contractuele bedienden. Tweede pijler van 1,5 naar 2,5%, dus ook dat speelt mee. En er zijn een aantal extra wettelijke verplichtingen gekomen naar personeel, onder andere door IDW, dus waar we een aantal punten moeten kopen voor iedere personeelslid. En met die punten kunnen we dan een aantal zaken verwezenlijken. Dat is een beetje de uitleg voor de stijging bij personeel. Als we kijken naar goederen en diensten, daar is die stijging iets lager, 3%. Dat heeft ook te maken met inflatie. Uiteraard ook met stijgende kosten van grondstoffen en transport. Dus iedereen die iets aangekocht heeft, recent heeft dat ook gemerkt. Dat was toen ook in 2021 al zo. Het is zo dat bijvoorbeeld voor energie, wil ik ook graag eens meegeven. Voor energie hebben wij in 2021 369.000 euro uitgegeven bij de gemeente. Dus OCMW en gemeente samen. In 2020 was dat 305.000, dus ook al vorig jaar was er een bepaalde stijging te merken. Voor gas was dat 87.800 euro, terwijl dat in 2020 maar 59.326 was. Dus ook daar reeds een stijging. Dit zijn nog niet historisch hoge cijfers. In 2015 en 2016 waren die bedragen hoger. Dus je ziet daar ook wel dat er een bepaalde evolutie in is, op en neer. Maar dat wil ik toch eens meegeven. Dan de toelagen. Dus de toelagen, dat zijn de toelagen die wij aan de politiezone verstrekken. 1,4 miljoen van de 2,8, dus de helft is politiezone. Fluvia 255, intergemeentelijke samenwerkingen, 773.000, dat is IMO, Psylon, Leedal en zo verder. De erediensten, 112. En dan de andere 279, dat zijn toelagen voor jeugd, sport en cultuur onder andere. We zien daar een toename van 2.599.000 naar 2.863.000. 263.000 euro is er bijgekomen sinds 2020. Dat heeft te maken met FARIS, dus het zwembad. De toelage voor het zwembad is de eerste keer in de rekening gebracht in 2021. Dus in 2020 zat dat er nog niet in. En dat was 232.000 van de 263, dus dat verklaart eigenlijk al een groot stuk van de toename hier in uitgaven. Dan gaan we naar de ontvangsten. Ook daar zijn er drie grote blokken. De eerste blok, dat zijn de bedragen die we krijgen van de overheid, gemeentefonds, 2,9 miljoen. Specifiek Vlaamse subsidiering, 7 miljoen, dat zijn de lonen, voor een groot stuk de lonen van het onderwijzend personeel. Federaal krijgen we 0,9, een klein miljoen. En dan zijn er nog andere Vlaamse subsidies van 0,5. Dat is samen 11 miljoen, dus een behoorlijk stuk van onze ontvangsten. Dan het tweede grootste stuk in het blauw, dat zijn de opcentiemen op onroerende voorheffing. Dus heeft te maken met de kadastrale inkomens van de woningen in Deerlijk en van de bedrijven, de 5 miljoen. En dat is meer dan het derde stuk, waar mensen soms eens denken dat dat omgekeerd is. Dat de personenbelasting of de aanvullende belasting of de personenbelasting het grootste stuk is. Nee, dat is maar 4 miljoen. Dus dat zijn de drie grote inkomsten. Hier, ook hier is er een klein rood stukje. 531.000 andere belastingen, daar wil ik toch nog eens op wijzen. Wat zijn dat dan? Welke belastingen zijn dat? Want wij hebben eigenlijk geen forfaitaire belastingen, nog voor gezinnen, nog voor bedrijven. Wel, dat gaat om inschrijvingen voor auto's, 368.000 euro. Heeft te maken met de aanwezigheid van bedrijf Westlease hier in Deerlijk. Omgevingsvergunningen, dus daar moet iets voor betaald worden. Als je een identiteitskaart uittrekt wil, moet je iets betalen. Tweede verblijven, 11.000 euro. En leegstand, 55.000 euro. Dus dat alles samen verklaart die 531, dat kleine rode stukje onderaan. Als we dan wat meer in detail kijken, niet zo heel veel over op te merken. We zien dat de onroerende voorheffing op kadastrale inkomens, dat iets daalt. We hebben daar eigenlijk geen verklaring voor. We krijgen daar ook van Vlaanderen geen details van. Dus we krijgen eerst een raming en we krijgen dan definitief de centen. Maar we weten eigenlijk niet waar die kadastrale inkomens dan stijgen of dalen. Wat we vermoeden is misschien dat als er een groot stuk... een groot stuk in ontwikkeling gaat, dat er tijdelijk dan geen kadastraal inkomen op betaald wordt, misschien zoals Frank Haar. Maar we hebben daar eigenlijk een beetje het raden naar, we hebben daar wel de commissie een oranje lichtje bij gezet om dat in de gaten te houden. Ik heb hem al. Ah, ja. Okay. Dan personenbelasting, ook deze gaat naar beneden, dus de inkomsten vanuit de personenbelasting. Dat is heel duidelijk, ook daar krijgen we geen details van, dat komt van de federale overheid. Maar daar zien we, denk ik, al het effect van corona, dus het teruglopen van inkomens. En dus ook die toegevoegde belasting loopt dan terug. Als we dan heel snel eens kijken naar investeringen. Ik ga meteen naar de volgende slide. 2.500.000 euro geïnvesteerd in 2021. De aankoop van Blokker zit daarin, 600.000 euro, waar nu ter info recent een subsidie van 180.000 euro voor is teruggekomen, maar die zit dan in dit jaar. Verledding van openbare verlichting, een bedrag. We zitten op dit moment aan 16% verledding in Deerlijk, dus toch al een behoorlijk inspanning geleverd. Wegen, voetpaden, fietspaden en veiligheid 400.000 euro, sportvloeren zoals bekend. Dan de investeringstoelagen aan Havers Fluvia Kerkfabrieken. Dat is vooral eredienst, 186.000 euro investeringen. Dat zal met Sint-Lodewijk, de kerk van Sint-Lodewijk te maken hebben. 72.000 investeringen voor de politiezone en een groot stuk voor Fluvia. En dan ook nog in aanvang de verbouwingen aan de Kim en de Beuk, die zijn gestart, 200.000 euro. Daar zit wat vertraging op, want als je u de budgetcijfers herinnert, daar stond 5 miljoen, het is maar 2,5 miljoen. Dat heeft te maken met corona, uiteraard. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld het Centrumpark, die plots een aantal nieuwe opportuniteiten voorbrengt, waardoor we terug een stapje achteruit moeten doen en zeggen, we moeten dit toch weer wat breder bekijken. Dus ook dat heeft een vertragend effect gehad. Aan de inkomenszijde van investeringen staat ook een bedrag. Dat is eigenlijk de terugbetaling door Fluvia van onze brandweerkazerne. Dus dat 1.600.000, dat is een deel van wat wij hebben geïnvesteerd in die bouw. En dat zal ook nog in 2022 en in 2023 op onze rekening verschijnen. Dus dat is een leuke post om te zien. Als we dan naar verder zakken in de rekening naar de financiering. We hebben dus in 2021, zoals ik al zei, geen nieuwe leningen opgenomen. Met een cashpositie van bijna 10 miljoen ziet het er zo naar uit dat we ook dit jaar in 2022 geen leningen zullen nodig hebben. We hebben wel 1.021.000 euro afgelost van de schuld die openstaat. Waardoor we zien dat de uitstaande schuld van Deerlijk op 31-12-2021 7,7 miljoen euro was. Dus dat miljoen is eraf gegaan. We berekenen dat ook altijd per hoofd, per inwoner. En ook daar zien we dus diezelfde daling naar 635 euro per inwoner. We hebben ons voorgenomen om dat onder de 1000 euro, tegen het eind van de legislatuur, onder de 1000 euro per inwoner te houden. Dus ook daar zitten we redelijk op schema. We weten wel dat er nog heel wat investeringen zitten aan te komen natuurlijk. Dan nog het resultaat, 9.696.000 euro, had ik al vermeld. Geen nieuwe leningen nodig, dat zien we hier nog eens. Dus ik klik door. En dan komen we bij de autofinancieringsmarge. Dat is een belangrijk element in de financiering van gemeenten. Want dat moet een positief bedrag zijn op het zesde jaar van de meerjarenplanning. Dat is nu nog positief, 2 miljoen. We verwachten dat dat nog enigszins gaat zakken, maar dat moet in ieder geval positief blijven. Nu, wat is die autofinancieringsmarge? Dat is het saldo van uw exploitatie min het saldo van uw kapitaalaflossingen. Als je dat op een gezin of voor een gezin moet uitleggen, is dat eigenlijk de lopende rekening, wat er binnenkomt in het gezin aan inkomen en wat er uitgaat aan kosten, min de afbetalingen voor de woning en voor de auto. En wat je dan nog over hebt, dat is eigenlijk uw autofinancieringsmarge. Dus voor Deerlijk 2 miljoen euro. En dat dan in het trafiekje. Je ziet dus die wat zakken, maar geen probleem zolang die positief blijft. En dat is meteen ook het einde van de presentatie. Die is gemaakt door Arne, dus ik heb daar niks aan gedaan. Dus alle krediet voor Arne daarvoor. Alsjeblieft, voorzitter.
Dank u wel, Schepen. Kijk even over bemerkingen zijn.
Ja. Als er geen nieuwe leningen zullen opgenomen worden, dan gaat die autofinancieringsmarge ook niet veel zakken, zeker?
Nee, dus natuurlijk, het hangt af van het investeringsritme. Dat we nu gaan zien. Oeps. Nee, dus als we op dit tempo voortgaan, 2,5 investeringen, en er is een kaspositie van 9 miljoen, dan gaat het niet meteen zakken. Natuurlijk, we hebben een heel aantal investeringen in de pipeline zitten nog. Dus eigenlijk voor de meerjarenplanning hadden we gerekend op de herziening van de meerjarenplanning hadden we uitgerekend dat het op een 400.000 euro positief zou eindigen in het laatste jaar van de legislatuur. Dus dat was de rekening die toen is gemaakt. En daar blijven we voorlopig aan vasthouden. Ja. Ja, omdat als je een kaspositie hebt van 9 miljoen, we hebben zelfs een aantal leningen vervroegd terugbetaald. Omdat we met negatieve interest geconfronteerd werden. Dus als je te grote bedragen staan hebt, nu niet meer, maar een paar maanden terug, was daar een negatieve interest. Ja. Die? Nee, dit jaar heb ik gezegd. Dit jaar. Nee, niet voor de legislatuur. Er zullen uiteraard nog leningen komen.
Ik wil gewoon even zeggen, in de financiële commissie toch wel een keer gewaarschuwd voor de toekomst serieus uitgaven die gepland staan.
Ja, nu, maar dit is over 2021. Er is een algemene bezorgdheid die iedereen kent. Inflatie, lonen, energieprijzen. Dus we zijn er ons van bewust dat er moeilijke tijden komen. Dus we kunnen alleen maar blij zijn dat we die buffer hebben. Maar dit is eigenlijk gewoon een foto van het jaar 2021, zoals het was, zoals we er kunnen naar terugkijken.
Zijn er anders nog bemerkingen? Dan wordt dit vastgesteld. Hè? Dan stel ik voor dat we de openbare zitting van de gemeenteraad schorsen. Om over te gaan naar de jaarrekening 2021, de vaststelling van het deel OCMW. Philippe, je krijgt nogmaals het woord.
Ja, dus die bedragen zitten in de bedragen die ik heb genoemd. Ik heb ook het OCMW al apart vermeld, dus wat in- en de uits waren. Ik heb ook het personeel vermeld, dus ik denk dat we daar terug kunnen naar de gemeenteraad kunnen om die vaststelling te doen. Of die vaststelling in de OCMW-raad goed te keuren in de gemeenteraad.
Dank u wel. Ik zie geen vragen of bemerkingen. Dan gaan we inderdaad weer over naar de agenda van de gemeenteraad, waar we de jaarrekening 2021 deel vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die we daarnet gehad hebben, ter goedkeuring voorleggen. Zijn er mensen die hier de stemming over vragen? Nee? Dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 5. Visum en debiteurenbeheer 2021. Rapportering. Kennisname. Schepige Kiri, blijft aan het woord.
Ja, maar het is zonder PowerPoint deze keer. Het gaat om een jaarlijkse rapportering van de financieel directeur. Een visum, dat is een voorafgaand krediet- en wetmatigheidscontrole door de financieel directeur van alle verbintenissen die hoger zijn dan €8.500. Dus voor alles wat wij uitgeven dat meer is dan €8.500, moet de financieel directeur daar een papiertje van opmaken en dan moet hij dat aftekenen. Dat geldt ook zo voor aanstellingen van personeel die langer duren dan 1 jaar, wordt gelijkgesteld. Nu, op een jaar, in 2021, waren er 60 dergelijke dossiers. 55 voor de gemeente, 5 voor het OCMW, want dit punt komt straks ook nog eens bij het OCMW terug. Dus dat is die visumplicht die er is. Dus niet een visum om op reis te gaan, maar een visum om geld uit te geven in de gemeente of voor het OCMW. Dus die lijst zit in de bijlagen van die projecten. De rapportering van het debiteurenbeheer, dat is eigenlijk een foto op 31 december van de gemeentelijke vorderingen die er op dat moment zijn. Dus alle vorderingen van de gemeente, alle vorderingen van het OCMW staan daar opgelijst en wordt ook in de bijlage voorzien. Dus dat is eigenlijk wat dit punt betreft.
Dank u wel. Geen bemerkingen. Dan nemen we hier kennis van. Punt 6, intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, IMOG. Algemene vergadering van 17 mei 2022. De agenda die hier ter goedkeuring voor ligt. Zijn hier bemerkingen over? Zijn er mensen die hier de stemming over vragen over deze agenda? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 7, politieverordening burgemeester. Maatregelen in het kader van het stormweer. Bekrachtiging, burgemeester, alsjeblieft.
Ja, zoals u weet moeten er een aantal beslissingen genomen worden bij dergelijk aangekondigd weer. Dat is ook zo gebeurd. En de gemeenteraad dient het te bekrachtigen. Ik wil misschien nog toevoegen om een beetje met cijfers te spelen. We zijn nu toch bezig met de cijfers te overlopen. Er zijn dus in de zone Fluvia 2295 oproepen geweest, als ik dat vergelijk met de storm van februari 2020, die heette toen Clara. Dan waren er 421 stormoproepen, dus 420 toen, nu 2295. Twee derden gebeurden via het webloket 1722.be. Er waren 200 collega's gelijktijdig op het Fluvia-terrein. En de dispatch werd verdrievoudigd in deze periode. En deerlijk zelf zijn er 89 oproepen geweest. Al bij al was de schade nog beperkt. Er was natuurlijk schade, we moeten daar niet flauw over doen. Maar er waren gemeenten en steden waar het erger was. Maar ik wil maar zeggen, de brandweer was massaal tegelijkertijd aanwezig. En ik wil in deze openbare zitting in naam van de Raad, denk ik toch, nog een keer deze mensen allemaal danken.
Dank u wel, burgemeester.
Een praktische vraag. Bij de dadelijke storm dat is Flivia, hè, dat zijn bepaalde 13 gemeenten, hè, korpsen die samenwerken. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Want ik kan me voorstellen, het stort natuurlijk overal, hè, ze hebben overal extra volk nodig. Hè. Is dat...
Het is onmogelijk om naar andere zones te gaan om te helpen, want we hadden hier de handen vol. En in de praktijk is dat de oproepen komen binnen en het is één voor één afhandelen in de mate van het mogelijke zelf prioriteiten stellen, ook al is dat heel moeilijk. En de dispatchers van dienst hebben constant gezegd, wij noteren uw vraag en we zullen zo vlug mogelijk iemand laten komen. En ik hoorde onlangs nog iemand bij een jubileumbezoek die zei van, 's avonds laat, om 10:30 kwamen ze toch nog langs. Ondertussen hadden we het zelf al een beetje gedaan. Maar het feit dat ze toch nog langskwamen is in ieder geval een teken dat het dispatch goed werkt. En de mensen in kwestie die toch ook nog aanbelden, kunnen we nog iets meer doen. Dus ik had een indruk dat de gemiddelde burger toch wel heel tevreden was over de interventies.
Soms zien. Ja, sorry. Inderdaad, ook wij hebben dat ondervonden als er een oproep kwam van de verzekering uit, dat Fluvia heel vlot en heel snel zei van ofwel komen we dat of dat uur, maar sowieso kwamen ze langs. Ongeacht grote of kleine schade, waarvoor zeer wel, dank u wel.
Mooi zo. Dan gaan we over naar punt 8. Uniforme Algemene Politieverordening, 11e wijziging in functie van de opname van gewestelijke ambtenaren vaststellers, die overtredingen van de vermelde milieugerelateerde artikelen kunnen vaststellen in een bestuurlijk verslag, de goedkeuring. Burgemeester, alsjeblieft.
Daarmee heeft u alles gezegd, voorzitter. Dus we hebben beslist op 24 februari 2022 om een aantal personeelsleden van OVAM aan te duiden als gewestelijk vaststeller voor het HAS. En dit dient opgenomen te worden in het APV.
Dank u wel. Zijn er mensen die hier de stemming over vragen? Nee, dan wordt het punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 9. Aanvullend verkeersreglement met betrekking tot de inrichting van een schoolstraat ter hoogte van de schoolinhang in de Ommehangstraat. Vaststelling. Schepen-Rorik, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd om het aanvullend reglement met betrekking tot het oprichten van een schoolstraat in de Ommehangstraat in Sint-Lodewijk vast te stellen. Op vandaag staat de omgeving van de schoolpoort in de Ommehangstraat onder druk tijdens de start van de school. Dit is te wijten aan ouders die hun kind zo dicht mogelijk tot aan de schoolpoort willen brengen met de wagen. Dit zorgt voor een onveilige situatie. Dus er wordt voorgesteld om bij aanvang van de school de omgeving van de Ommehangstraat af te sluiten. Ze beperkt de mobiliteitscommissie, steunt het initiatief, als ook de school en de eigenaar van de buurtwinkel Spar. Dus de signalisatie zal geplaatst worden door vrijwilligers, aangeduid door de school. Dit zal als test worden ingevoerd vanaf 19 april tot het einde van het schooljaar.
Dank u wel. Zijn hier vragen rond?
Is dat op vraag van de school of van het oudercomité?
Er waren daar regelmatig in feite ook de politie, de machtenopzichter, die toch een teken gaf dat er daar toch eigenlijk iets moest gedaan worden in feite aan het parkeren, of de onveiligheid voor de kinderen. Ook van ouders eigenlijk, ja.
Dank u wel. Zijn er mensen die hier de stemming over vragen? Dan wordt dit punt goedgekeurd. Dank u wel. Elsien Heus, aanduiding kandidaat lid raad van bestuur. Goedkeuring, het is dus zo dat er aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een kandidaat lid voor te dragen in de raad van bestuur van de kredietvennootschap Elsien Heus NV. En het voorstel is hier om als kandidaat Schepen Louis van der Beken voor te dragen. U vindt het stembiljet in uw eerste envelop.
Is dat een vervanging van iemand van Zwievegem?
Het is een voordracht. Ja. Op de algemene vergadering wordt er dan beslist wie dat er dan in de raad van bestuur terechtkomt. Ja.
21 biljetten. Van der Beken, 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 Van der Beken en Van der Beken. In onhelden. Ja. 20 voor Van der Beken en 1 onhelden. Er staat op uw envelop stembiljetten en stembiljetten van de OCMW-raad. Dus er zullen er straks 2 mensen zijn die een stembiljet tekort hebben. Dat zijn er 20. En een onhaalde. Dus dat is hier onder reserve en toen onder reserve. Dus straks. Goed. Mag ik even uw aandacht voor Frans, je bent de schuldige. Maar er zijn 2 schuldigen blijkbaar. Aan mijn 2 biljetten van punt 4, voor de 2 stemmen. Zal u straks 2 andere biljetten geven. Ja. Private weg innenwaarts de Harelbekenstraat, naambepaling, definitieve beslissing, goedkeuring. Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd een definitieve beslissing te nemen rond de naambepaling van de straat gelegen innenwaarts de Harelbekenstraat. Dus in zitting van 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad de principebeslissing genomen om de nieuwe straat innenwaarts de Harelbekenstraat Dossenweg te noemen. Tijdens het openbaar onderzoek, waarbij de eigenaar, dus de projectontwikkelaar, werd dus gevraagd, als ook de gemeentelijke cultuurraad, werd aangeschreven. En er werd tijdens het openbaar onderzoek een bezwaar ingediend. Het college van burgemeester en Scheven heeft het bezwaar in zitting van 23 maart 2022 overlopen en ook weerlegd. Dus het bestuur van de cultuurraad volgt eveneens het voorstel, namelijk de Dossenweg.
Dank u wel, Flip Terijn.
Is dat geen openbare weg dan?
Brief?
Is dat geen openbare weg?
Het is eigenlijk een private weg, maar met een openbaar karakter, want er gaat er wel gemotoriseerd verkeer in rijden. En het is eigenlijk, dat staat ook in de weerlegging in feite vanuit het Schepencollege, dat het is in feite omdat naar hulpdiensten en zo verder, dat het eigenlijk beter is naar de duidelijkheid toe, dat er daar een naam gegeven wordt aan die weg.
De heer Dummering.
Schepen, ik heb dat ook gelezen, maar ik vind, ik voel zoiets aan mijn ellebogen dat daar wel iets meer achter zit dan dat we hier wellicht kunnen lezen. Dat bezwaar van Iribo dan afkwam. Ik vind dat eigenaar dat van Iribo kwam.
Dat is de projectontwikkelaar.
Ja, ik weet het.
Als er geen eigenaar zijn, is de projectontwikkelaar naar waar eigenlijk het gestuurd wordt. Dat is tijdens het openbaar onderzoek.
We moeten daar niet meer onderzoek, niet meer achterzoeken of zo. Nee,
we moeten niet meer achterzoeken. Nee.
Dat is goed.
Nee. De weerlegging stond ook in het Schepencollegeverslag, ja.
Dank u wel. Zijn er mensen die hier de stemming over vragen? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 12. Verkoop oude wegbedding nabij de Gravenstraat, Kleine Brandstraat, desaffectatie en onderhandse verkoop, ontwerpakte, goedkeuring. Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd de verkoop van een stuk oude en verlaten buurtweg ter hoogte van de Gravenstraat 12a goed te keuren. Het college van burgemeester en Schepenen ging in zitting van 19 mei 2021 principieel akkoord met de verkoop van dit stuk grond. Dit werd ook zo beslist in het Schepencollege van Harelbeke voor hun stuk. De te verkopen grond is aangeduid op het plan van 22 november 2021 van de landmeter De Gezelle en heeft voor deel op deerlijk een oppervlakte van 4 aren 69 centiaren. Gelet op het feit dat deze wegstrook niet formeel is afgeschaft en dus vanuit het oogpunt van het juridisch zakenrechtelijk statuut nog behoort tot het openbaar domein, is het noodzakelijk dat de gemeenteraad de disaffectatie goedkeurt van deze vroegere wegstrook. Dus in opdracht en voor rekening van deze kandidaat kopers stellen de afdeling vastgoedtransacties de ontwerpakte op voor de verkoop van deze onroerende goederen, dus wat betreft voordeerlijk 469 vierkante meter voor de aankoopprijs van een 3517 euro.
Dank u wel, Schepen. Zijn hier vragen rond? Nee, niemand vraagt de stemming, dan wordt deze verkoop goedgekeurd. Dank u wel. Punt 13. Verhuis uitvoerende technische dienst, elektriciteitswerken, lastvoorwaarden, raming en wezen van hun goedkeuring. Schepen, Rorikas.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd de lasten, voorwaarden, raming en wezen van hunnen van de opdracht verhuis uitvoering technische dienst elektriciteitswerken goed te keuren. Het college van burgemeester en schepenen dus keurde in zitting van 24 november 2021 de gunning van perceel 1 ruwbouw- en voltooringswerken en perceel 2 HVAC-installatie sanitair goed. Voor perceel 3 elektriciteitswerken werd geen enkele rechtmatige inschrijver ontvangen. Dus bijgevolg dient voor dit deel van de oorspronkelijke opdracht een nieuwe plaatsingsprocedure opgestart te worden. Dus de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op een 52.000 euro en er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandeling procedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Zijn hier vragen over? Nee, niemand vraagt de stemming. Dan wordt dit punt goedgekeurd. Punt 14. Techniek Academie. Samenwerkingsovereenkomst 2020-2025. Wijziging, goedkeuring, Schepen Rorik.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad keurde in de zitting van 4 juli 2019 een samenwerkingsovereenkomst goed met Hogeschool Vives voor de organisatie van de Techniekacademie tot en met mei 2025. Een gewijzigde Vlaamse regelgeving heeft een impact op deze samenwerkingsovereenkomst als volgt. De kostprijs voor de gemeente wijzigt voor de tieneracademie en blijft geldig bij de junioracademie. Het aantal sessies per groep wijzigt. Dus van de tienertechniekacademie van het vijfde en zesde leerjaar wordt het 920 euro per groep, dus vroeger 1000 euro, maar het gaat wel van 12 naar 8 sessies. Voor de juniortechniekacademie voor het derde en vierde leerjaar blijft het dus 850 euro per groep, maar het gaat wel ook van 10 naar 8 sessies. En de inschrijvingsgelden van de cursisten worden rechtstreeks betaald aan de Hogeschool Vives en worden ook gewijzigd. Voor de tienertechniekacademie 70 euro per kind en dat blijft gelijk. Voor de juniortechniekacademie wordt het 65 euro per kind en dus vroeger was het 60 euro. Dus op het inschrijvingsgeld is er ook een MIA-tarief via uitpas van toepassing. Het college van burgemeester en schepen nam in zitting van 16 maart 2022 kennis van het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2025 voor de techniekacademie. En dit ligt zo ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Dank u wel, Schepen. Zijn hier vragen rond? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Dan hebben we een toegevoegd punt bij toepassing van artikel 21, namelijk zwerfvuil en sleukstorten in grasbermen en verzamelplaatsen, principesbeslissing. Dit punt werd aangevraagd door collega raadslid Koppens. Mark, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Geachte collega's, jullie hebben heel zeker reeds zelf vastgesteld dat het probleem van zwerfvuil en sleukstorten met de dag erger wordt en onze gemeente ontsiert. Grasbermen, verzamelplaatsen zoals gras- en speelplein, liggen bezaaid met blikken, plasticflessen en afval allerhande. Alle opruimacties van onder meer de boeimakers ten spijt. En tot ergernis van een belangrijk deel van onze inwoners, met mezelf in het bijzonder. Eergisteren ben ik zelf op stap geweest met een boeimaker. Hij nam me mee naar de straat in onze gemeente, de Paanderstraat. Een straat waar hij persoonlijk 1 maand geleden alle vuil had opgeruimd. Ik laat u een blad rondgaan met enkele beelden van de toestand die wij nu 1 maand later hebben aangetroffen. Vergeet niet recto verso te kijken En zo zijn er talloze locaties binnen onze gemeente. Het is dweilen met de kraan open. Daarboven wordt onze natuur voor honderden jaren belast. Blik en plastiek worden vermalen bij maaibeurten van de bermen. Microdeeltjes komen via de voedselketen in het lichaam van mens en dier terecht. Dit vernam ik heel recent van een dierenarts. Weten jullie dat men tegenwoordig magneten implanteert in de maag van koeien? Dit om ze te beschermen tegen wat men noemt de dodelijke ijzerziekte, veroorzaakt door stukjes metaal in hun voedsel. Momenteel bestaat er geen concreet zwerfvuilbeleid of actieplan in onze gemeente. Wat losse initiatieven, zoals het vuilnisbakkenbeheersplan, een collegebeslissing van 12 februari 2020, de aanstelling van gewestelijke OVAM-ambtenaren, de vorige gemeenteraad, en die deze gemeenteraad nog eens aan bod gekomen is, door opname in bij de politiereglementen, een beperkt cameratoezicht, hoofdzakelijk aan de glascontainers door IMOG. Enkel een totale aanpak, gesteund op een aantal pijlers, kan enigszins de overlast beperken. Zonder naïef te denken dat het probleem volledig kan of zal opgelost worden. Er dient gewerkt te worden aan de infrastructuur, door bijvoorbeeld het vuilnisbakkenbeheersplan concreet uit te werken en toe te passen. Het aanpakken van de omgevingen welke zwerfvuilgedrag uitlokken, zoals leegstand en bepaalde verzamelplaatsen. Een sensibilisatiecampagne en communicatie naar de bevolking toe. Onder meer via de media, verenigingen, scholen, nachtwinkels. Participatie van bewoners en vrijwilligers. Aanmoedigen van sociale controle. En als sluitstuk van het beleid de handhaving door het verhogen van de pakkans. Door bijvoorbeeld een verhoogde inzet van camera's. Voor een dergelijk en degelijke aanpak van deze problematiek is, naar mijn persoonlijke mening, het oprichten van een denktank noodzakelijk. Het samenbrengen van een dienstoverschrijdende werkgroep met alle actoren welke zwerfvuil en het sluikstorten en met sluikstorten te maken hebben. Dit om een uitvoerbaar beleid uit te werken. Ik dank u.
Dank u wel, Mark, voor deze mooie toelichting. Ik keek naar Sophie, wens iets toe te voegen vooraleer we naar de schepen gaan.
Dank u, voorzitter. In de raad van januari heb ik een gelijkaardige vraagbemerking gedaan. En toen heeft Matthias inderdaad de cijfers toegelicht en ook de burgemeester. Dus ik ben zeer enthousiast dat er nu ook van de andere kant vraag komt. Dus mocht het nodig zijn, wil ik zeker meewerken, Mark. Dank u.
Top. Schepen van Esten.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, geen onterechte vraag natuurlijk. Het is inderdaad zo dat de sluikstortcijfers blijven stijgen. Dat is niet een deerlijks probleem, dat is een algemeen probleem. Dus er is iets stevig mis met de mentaliteit van sommigen. Nu, het is wel zo dat wij inderdaad al heel wat acties doen daar rond. Dat zit meestal in de schoot van IMOG, die fungeert als onze denktank samen met onze dienst. Onder andere het ondersteunen van de mooimakers en ook die mensen en ook hun acties in de picture brengen om zo sensibiliseerd te werken. Inderdaad, het vuilnisbakkenplan dat we opgemaakt hebben samen ook met Mooimakers Vlaanderen. De cameratoezicht die inderdaad al bestaande is. En de mogelijk beperkte handhaving, cameratoezichten met al dan niet beperkte slaagkansen, want dat blijft een moeilijk gegeven om mensen op heterdaad te betrappen. Maar er gebeurt zeker al heel wat, ook al het sensibiliserend gedeelte bij de scholen. We werken samen met scholen om die ook mooimakersacties doen, opruimacties, ook met de verenigingen. De Bond van Kleine en Grote Gezinnen heeft ook een hele grote opruimactie dat ze jaarlijks organiseren, die we ook financieel ondersteunen. Dat misschien inderdaad wat meer in de picture moet komen om zo ook een veel meer sensibiliserende werking te hebben. Dat is waarschijnlijk juist. Dat kan ik inderdaad onderschrijven, dat we dat meer in de picture moeten brengen. En zeker ook onze mooimakers worden al redelijk goed in de picture gezet via IMOG zelf. Maar dat mag zeker nog meer. Nu, wat dat die denkdank betreft, ik vind dat een heel goed voorstel. En ik nodig jullie, iedereen die daar wel over meedenken, zeker uit. Want we hebben eigenlijk zo'n denkdank en die noemt de Milieuraad. Waar dat heel moeilijk is om gehadigden te vinden, om enthousiasteling te vinden, om die te organiseren in die mate dat we zelfs eigenlijk momenteel zonder bestuur zitten, om het zo te zeggen, van die Milieuraad. Dus het is een open oproep. Iedereen die wil meedenken, heel graag. Want we zoeken mensen voor onze Milieuraad. Of dat dan onder de noemer Milieuraad is, of een andere naam moet krijgen, dat kan. Want inderdaad, misschien is de term Milieuraad, en is dat misschien een van de problemen om mensen enthousiast te krijgen, is de term Milieuraad niet meer van toepassing. Maar wat dat betreft, het meehelpen uitdenken van een overkoepelend plan over al onze acties dat we doen en daar nog meer onderbouwing in steken, daar nog verder gaan sensibiliseren, over werken. Ik hoor uw voorstel en we gaan daar zeker oproep op doen om in de schoot van de Milieuraad of wat dan ook, of in iets anders, een denktank te organiseren om daar een globaler plan rond te zetten, rond wat we nu al doen. Want ik ben blij ook dat je het aangeeft, Mark. Het is inderdaad, iedereen die zich daarvoor inzet, moet een beetje weten dat dweilen met de kraan open. Ik hoop dat toch dweilen met de kraan een klein beetje dichter en dichter is. Het is iets heel lange termijn. Hè. En we zien dat de cijfers eigenlijk momenteel weer zelfs aan het verslechteren zijn. We weten ook waar dat sommige problematieken zitten. En die zijn heel moeilijk aan te pakken. Zwerfafval. Sleukstorten is een ander thema, maar zeker wat dat zwerfafval betreft, heeft volgens mij twee types mensen. Het mensen die dat doen, het mensen die dat niet doen. En dat is heel moeilijk om iemand van de ene kant naar de andere kant te krijgen. Maar goed, het is een werk van generaties, denk ik. Het zal wat vroeger slechter geweest zijn, denk ik, hoop ik. En met ups en downs gaan we er wel geraken. Dus ik ben uw voorstel zeker genie.
Ja.
Onze hoofdmooimaker.
Die zei dat hij één maand voordien de schans die Paulusstraat had opgekeurd tot en met. En wat was dit? Dat is nu een maand later.
Ja. Ja, inderdaad. Gelukkig is het niet in alle straten zo, dus we zitten met een paar straten die extreem. Vandaar dat we weten van waar het ongeveer komt. Maar,
Ik heb daar ook gezien dat er daar een bloembak in
die gat zit. Dat is eigenlijk al bijna. Ja. Nee, dat is eigenlijk al geen zwerfveld meer, dat is een sleukstort. Ja. Dat is nog verregaander natuurlijk. Ja, ik weet het.
Ik heb gezien langs de spoorweg van het.
Ja.
Daar lag er een. Ja, noemde dat een plastic, een jacuzzi.
Maar die werkte waarschijnlijk niet meer, Bart. Die werkte waarschijnlijk niet meer. Ja, en COVID heeft blijkbaar heel goed gedaan aan het sleukstorten en het zwerfafval.
Goed. De laatste Milieuraad, van wanneer dateert die?
Ik kan er niet van buiten zeggen.
Ik denk van 16
ja.
maart.
Sowieso voor COVID. Ja. We hebben een aantal oproepen gedaan om hem virtueel te organiseren. Maar voorzitter en de kernleden zagen dat ik niet echt zit. En we zitten ook, onze secretaris is verhuisd uit de gemeente, dus die moet ontslag pakken uit de Milieuraad. En onze voorzitter, door werkdruk, heeft hij ook ontslag genomen uit de Milieuraad. Dus bij gevolg is momenteel de Milieuraad onthoofd. En zoeken wij voor nieuwe invulling, vandaar dat ik de oproep zeer welkom ben.
Zou het kunnen schepen dat wij dat helemaal verkeerd voor hebben, maar bij het begin van deze legislatuur dat eigenlijk de deelname vanuit iedere partij in de Milieuraad eigenlijk niet meer gevraagd werd?
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt, ja. Niet gevraagd, nee.
Omdat u ons nu uitnodigt om, ja, om deel te nemen.
Ja, om deel te nemen. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Als er nu een vraag is om een denktank te creëren...
Ja, want toen werd het ons eigenlijk een stuk afgenomen.
En dat vind ik nog altijd. En dat vind ik nog altijd. Dat adviesraden moet los van politiek zijn. Dat blijf ik achtersteunen. Sowieso. Maar als er geen draagvlak is vanuit de gemeenschap... Ja, dan...
Ik denk dat wij toch nog altijd de gemeenschap vertegenwoordigen.
Uiteraard, ja. Dus als er een denktank vanuit de gemeenteraad wil gecreëerd worden, ja, dan wil ik daar gerust in meegaan. Ja. Maar mijn mening over politiek en adviesraden, daar sta ik nog altijd heilig tegenover. En ik denk dat de realiteit mij alleen maar bevestigt daarin.
En kunnen we dan besluiten dat we binnenkort van u een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan de Milieuraad en met het idee van Mark aan de slag te gaan?
Ik weet niet of dat als de Milieuraad gaat zijn...
Als
de vraag is om een denktank vanuit de gemeenteraad te zijn...
Dit is iets concreets, ja? En dat heeft niets met politiek te maken. Dat is gewoon wij die de handen uit de mouw steken van hoe gaan we het aanpakken.
Daar ben ik... Dat is in hetzelfde... Een beetje dat de coronawerkgroep was ook een lichting vanuit de gemeenteraad. Dus dat kan gerust. Als dat de vraag is om het zo te organiseren, kan dat inderdaad.
Ja. Ja.
En dat is mogelijk een beetje het complexste van de Milieuraad, dat een Milieuraad over veel meer gaat dan enkel zwerfvuil. En dat mensen die vooral daarmee bezig waren, niet echt geneigd waren om naar een Milieuraadconcept te komen.
Nee, maar daarom is het idee van Mark goed, dat is iets concreets. En dan kun je, dan kan je inderdaad de dossiers die moeten behandeld worden in de Milieuraad, dat daar dan de mensen die daar ook vanuit hun achtergrond of interesse aan willen aan deelnemen. En dit kunnen we gerust. En kunnen we als gemeenteraadslid ook aan deelnemen. En geen een of andere politiek standpunt moeten innemen.
Nee, maar dat is goed. Ja, zeker. Ja, dat kunnen we gerust.
Overleg dan. Hoe kunnen we dat best samenstellen?
Ja. Ja, nee, dat is zeker. Dat is heel goed.
Oké, dank u wel. Iets die dus over alle grenzen heen gedragen wordt en die waar Mark het voortouw zal innemen. Gezien dat over alle grenzen gedragen wordt, veronderstellen dat er niemand daar de stemming voor vraagt en dat we daar dus met jullie allen goedkeuring hiermee verder gaan. We schorsen deze zitting om over te gaan naar de agenda voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Punt 1 hebben we daarnet gehad. Punt 2, Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 24 februari 2022, notulen en audio-opname. Goedkeuring, zijn er mensen die hier vragen of bemerkingen hebben over dit verslag? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 3, visum en debiteurenbeheer 2021. We hebben het al een deel gehad, maar nu voor dit deel, Philippe, alsjeblieft.
Ja, dus het gaat hier opnieuw om die visa en om die foto van de vorderingen van het OCMW deze keer. Dus voor het OCMW in het jaar 2021 waren er 5 van die visa. Voilà, en de foto zit in de bijlage, dus ik denk dat volstaat.
Dank u wel. Geen bemerkingen, dank u wel. Punt 4, Delta Groep Lidmaatschap en Vertegenwoordiging, legislatuur 2019-2024. Hier kreeg iedereen 2 stembiljetten voor, behalve collega Frans die een lege envelop had. Maar wil iedereen eens kijken in zijn envelop of hij 2 correcte formulieren heeft? Ja. Dan gaan we het nog iets moeilijker maken. De eerste kandidatuur is die van Wim Vermeulen, maar die is spijtig genoeg niet op de stembiljetten verschenen. Dus is ons voorstel dat jullie allemaal onderaan de naam van Wim Vermeulen plaatsen met een bolletje en dat rood kleuren. Dus eerste vertegenwoordiger, en dat is dus Wim Vermeulen, waarvan we de naam met jullie goedkeuring onderaan toevoegen. En straks stemmen we voor de tweede kandidaat. 20 stembiljetten. Onhelden. Onhelden. Vermeulen. 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 Koppens. Vermeulen. 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 Vets. Vermeulen. En koppens. De tweede vertegenwoordiger is het voorstel Philippe Pets. Eenentwintig, Onhelden, Karel de Donder, Philippe Fets, 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 Maurice Beekaert, Maurice Beekaert, Philippe Fets, 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 Marc Koppens en Philippe Fets. Aan het stemgedrag te zien ben ik blij dat u allemaal content bent dat u weer op het gemeentehuis is. Dan hebben we nog punt 5, gemeentelijke materiële ondersteuningstoelage voor schoolgaande kinderen. Reglement Schepen van der Beken, alsjeblieft.
Beste voorzitter, geachte raadsleden, voor jullie ligt het punt betreffende gemeentelijke ondersteuningstoelage voor schoolgaande kinderen en dit in uitvoering van het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. Het reglement dat voor jullie ligt, dat heeft als doel om kinderen die in een kwetsbare situatie leven te bereiken en hen ook concrete hulp aan te bieden bij de aankoop van enkele spullen die de kinderen zelf ten behoeve komen. Er bestaan al enkele ondersteunende maatregelen die vooral gericht zijn op de ouders van kwetsbare gezinnen. Zo komen we bijvoorbeeld na een financieel onderzoek soms eens tussen in de schoolfacturen. Met deze nieuwe toelage is dit niet het geval, want we willen ons echt gaan richten op die kinderen zelf. Het is als kind of jongere helemaal niet leuk om met versleten pantoffeltjes te moeten turnen, met een kapot brilletje de rest te moeten volgen of om geen handschoenen te kunnen dragen in de winter wanneer het koud is. Soms gaat dit ook nog eens gepaard met bepaald pestgedrag op school. Daarom hebben wij besloten om tussen te komen bij de aankoop van onder andere een bril, fietshelm, jas, turnpantoffels, winteraccessoires, luizenbehandelingsreefmateriaal, pennenzak.
Voor kleuters is de tussenkomst op jaarbasis geplafonneerd op 75 euro, voor schoolgaande kinderen in het lager onderwijs op 100 euro en voor schoolgaande kinderen in het secundair onderwijs tot 125 euro. De premie kan aangevraagd worden door de ouders of door de voogd van de schoolgaande kwetsbare gezinnen, woonachtig in de gemeente Deerlijk. De kinderen moeten deel uitmaken van een gezin dat gekend is door de brugfiguur of door een van onze maatschappelijke werkers. Maar er wordt na de aankoop wel altijd een betalingsbewijs opgevraagd ter controle, zodat wij zeker weten dat de middelen goed besteed zijn. Het ontwerpreglement werd voorgelegd op het bijzonder comité voor de sociale dienst ter advies en werd daar unaniem positief bevonden. Nu wordt ook aan de raad gevraagd om dit reglement positief te winnen en dus ook goed te keuren. Ik dank u.
Dank u wel, Schepen. Zijn er vragen of bemerkingen rond dit punt? Philippe Terijn, alsjeblieft.
Zijn er bepaalde voorwaarden om daaraan te voldoen? Kan iedereen zo iets vragen?
Ze moeten dus inderdaad aangedragen worden door de brugfiguur of door de maatschappelijke werkers. Hé. Dus dat betekent dat er uiteindelijk wel een onderzoek gebeurt naar de situatie van de kwetsbaarheid van de gezinnen waarin dat die kinderen zich bevinden. Ja, inderdaad. Maar natuurlijk is er altijd dan nog een goedkeuring op het bijzonder comité nodig van de tussenkomsten. Dus er is altijd ook wel enige controle op. Het is niet dat wij zomaar gaan premies toekennen.
Dank u wel. Geen verdere vragen. Dan wordt dit punt goedgekeurd. En dan gaan we over naar vragen gesteld door raadsleden. Philippe Terijn, alsjeblieft.
Wel, ik heb één puntje. Het gaat over het tweelingske van de kleine kleedster naar de school van den Belziek. Dat is een graspadje, maar het is al heel veel gras weg. En door het slechte weer geweest, rieën, is dat eigenlijk een modderpoel. Waardoor dat de leerlingen eigenlijk op school toekomen met moddervoeten. En ook thuiskomen, geen natte, maar vuile moddervoetjes. Ik ben ervoor aangesprongen geweest, misschien dat dan een keer... plaatsen gaan bekeken en op te lossen.
We hebben daar eigenlijk in het verleden ook vanuit de schooldirectie dezelfde vraag gehad, om dat eventueel te verharden. Maar we zijn geen fan om het te verharden, maar misschien moeten we op zoek gaan naar een oplossing, go-between, waarbij dat we een soort versterkt gras doen, waardoor dat gras niet direct weg is of dat niet modder wordt. Maar het is niet de bedoeling geweest om daar een permanente weg van te maken, maar echt wel een occasionele weg die tegemoet komt aan de veiligheid van de kinderen. Maar dus niet te verharden.
Maar kunnen we niet. Het is straks weg. Ik versta dat wel, dat we allemaal zeker met dergelijk weer zoals dat nu vanavond is, dat vuile voeten heeft. Hè.
Ja.
Dat zijn ook ouders die mij hebben aangesproken, trouwens, niet van de school zelf.
Ja, terecht. Hè. Ja.
Goed, dank u voor uw tussenkomst. Dirk de Marie, alsjeblieft.
Twee vragen, voorzitter. Eén. Ik heb daar in een vroegere gemeente ook al eens een vraag over gesteld, over het Ventilus-project, de hoogspanningslijn. Daar blijft ongerustheid over. En ik hoorde onlangs op de zevende dag de minister-president zeggen dat het onmogelijk zal zijn dat die lijn overal ondergronds gaat komen en dat een aantal gemeenten niet anders gaan kunnen dan die hoogspanningslijn bovengronds. Ik vermoed dat het traject voor Deerlijk dat volledig bekend is en is er al geweten of in Deerlijk die hoogspanningslijn ondergronds of bovengronds gaat komen.
Schepen van Esten.
Bij ons loopt ze over de bestaande hoogspanning. Dat is sowieso bovengronds. Of het zou me zijn als ik heb beslist om onze bestaande hoogspanning ondergronds te steken, maar ik denk dat die kans gigantisch klein is.
Dat is definitief.
Definitief. Er is eigenlijk nog niets definitief in heel het Ventilus-project. We zitten nog heel vroeg, sowieso. We zijn... de startnota is zelfs nog niet geschreven. Dus we zitten nog volop in vooronderzoek. Maar dus er is nog niks. Maar het lijkt mij voordelijk heel onwaarschijnlijk, als Ventilus er komt, dat het ondergronds gaat zijn. Aangezien dat over bestaande masten gaat, dan ze gaan verzwaren.
Oké. En dan een tweede, een sportief vraagje. Zondag is het de Ronde van Vlaanderen. Ik weet niet of dat financieel haalbaar is om ook eens een aanvraag te doen dat Deerlijk als dorp van de Ronde zou kunnen erkend worden. Geen idee wat dat kost. Zo'n doortocht hier, als het financieel niet haalbaar is. Sommigen van ons zullen ons nog wel de heugelijke jaren herinneren van de textielprijs. Om eventueel te overwegen, en Sofie en ik willen daar in elk geval in meewerken, om vanaf volgend jaar eens een wielerwedstrijd voor dames. Het wielrennen voor dames zit ook in de lift. om dat misschien eens te overwegen, om dat eens in onze gemeente te krijgen. Daar willen we ons in elk geval aan meewerken. En ik vermoed dat de burgemeester misschien ook wel daaraan zal willen meewerken. Goed, het wielrennen, ik wil maar zeggen, het wielrennen zit in de lift. Iedereen komt buiten als er wielerwedstrijden passeren. En als ja, een wielerwedstrijd voor profs niet mogelijk is financieel, of een doortocht voor de Ronde van Vlaanderen ook niet financieel haalbaar is, dan moeten we misschien eens overwegen om een wielerwedstrijd voor dames te organiseren. En als er een kasseistrook in Sint-Lodewijk komt, kunnen we daar al een mooie kasseistrook hebben waarover dat renners moeten kunnen rijden.
Ik sta voor, dus dat, ik sta voor dat ik samen met de schepen van sport ons een keer informeren. Eronder zal hier te laten. We gaan dat in een latere fase doen, hè, Matthias.
Ja, ik vrees dat een doertocht van de ronde wel mijn budget nu verstijgt. Dus,
Ja, 7.
Wat?
Ja. 7 tot 10.
Maar de genegenheid richting dameswielrennen kan ik wel onderschrijven. Damesport te koer. En dat heeft niks te maken met wat dat je opeist, maar gewoon als sportondersteuning voor dames. Vind ik dat zeker.
Wat moeten we denken, schepen?
Het lobbywerk richting Lotte Kopecky.
Goed. Zijn er anders nog vragen of bemerkingen? Frans, kan zeker alsjeblieft.
Ik heb een vraag gekregen van iemand die beroep gedaan heeft op de renovatiecoach. Ze hebben die formulieren ingevuld. Ze hebben antwoord gekregen dat ze die formulieren gehad hebben, maar sindsdien hebben zij niks meer gehoord. Weet iemand hoeveel tijd dat er daartussen zit of hoeveel werk er nu mensen hebben?
Het zijn vrij veel werk, zeker nu. Dat is geëxplodeerd. En de hoofd, de trekker van heel het project is weg bij Leidal. Dus dat is ook een van de redenen dat het waarschijnlijk een beetje langer duurt. Je is de privémarkt opgegaan. Dus het kan wel zijn. Maar als de persoon doorgeeft, dan een keer via mail of zo, kan ik wel een keer horen of dat daar, waar dat dossier zit of zo. Maar ik weet dat er nu zeker heel veel succes is. Dat heel veel succes is en dat ze heel veel werken.
Oké, dank u wel. En dan nog een vraag. Wij zijn allemaal, of veel van ons, hebben al zonnepanelen liggen op hun dak. Er komt een tijd dat die zonnepanelen kapot gaan zijn. Is er al bij IMOG, en dan kijk ik naar de omvoorzitter, ergens een studie of iets bezig, wat dat gaat kosten voordat de... Want de doodste zijn al meer dan 10 jaar, dus we gaan bij hen komen. Hè. En gratis gaat het niet zijn, denk ik.
Dat is een goede vraag, ik had zeker mening. Want ze zijn bezig met plan op te maken tot 2005 en dan moet zeker zoek erin komen.
Ja, dat moet
ja, inderdaad.
Ze moet toch eens naartoe, het gaat toch geld kosten. Hè? Voor wie? Voor die die dus net containerpark doen.
Het is een
vraag, ja.
Je betaalt nu al recyclagekosten, want dat is een beetje het gevaar eraan. Je betaalt nu al op zonnepanelen recyclagekosten, waardoor ze eigenlijk niet meer wettelijk gerechtigd zijn, ze dan de overheid, om nog extra recyclagekosten te gaan vragen. Er nu al op betaald, waardoor dat mogelijk nog een keer een gat in de begroting gaat creëren, als die kosten de hand uitlopen. Maar er zijn nu wel een aantal bedrijven die er wel winst van maken, trouwens, het recycleren van dingen. Dus het zou wel kunnen zijn dat er inderdaad voor IMOG wel nog een verhaal in zit. Maar het heeft een redelijk geavanceerde installatie nodig.
En ik heb dan nog één kleine vraag. Die aanbesteding van de elektriciteit in de Weevrijstraat, ik heb er geen opmerking op gegeven, omdat dat dezelfde aanbesteding is van vroeger. Maar wat dat er mij dan opvalt, heb mij al de aankoop van die gebouwen hier al een keer tegengekomen in de gemeenteraad. Ja? Ja, maar het kan zijn, jammer. Ja, oké. Okay. Gaat ik wel opzoeken, dank u wel.
Als ik nog een keer mag terugkeren op de vraag van de zonnepaneel. Het is PV Cycle is de vereniging, dat is een Europese, dat komt vanuit Europa uit, en in België ook een poot, PV Cycle Belgium, die aangesteld is door de regering om de recyclages voor België qua zonnepanelen op zich te nemen. En voorlopig klopt dat financieel plaatje nog, maar ik vrees dat een beetje in de toekomst, maar goed, dat is een persoonlijke mening.
Dank u wel.
Goed, verder geen vragen of bemerkingen meer. Ja, burgemeester.
Ja, ik wil nog een drietal kleine puntjes aanhalen. Punt 1, raadslid Dummery had een terechte vraag gesteld, de vorige raad, in verband met het stikstofdossier. Dus zoals het er nu naar uitziet, zijn er geen rode bedrijven in Deerlijk zelf. Maar natuurlijk, dat is allemaal heel specifiek, dat krijgt ook nog een vervolg, maar dat is de stand van zaken. Het tweede wat ik ook wil zeggen, we hebben doorlichting gehad in de KEM en de SAM. Het verslag zal nog verschijnen op de gemeenteraad. We hebben al de mondelinge toelichting gekregen. Er volgt uiteraard een schriftelijk verslag dat dan zal besproken worden. Maar de Hanse lijn, of het grootste deel kunnen we zeggen, is zeer goed. De kwaliteit drijft boven binnen ons onderwijs, zeker ook buitengewoon onderwijs. Er zijn een aantal aandachtspunten, voornamelijk in zaken bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Dat gaat over keuringsverslagen en dergelijke meer. Dus ik denk de aanstelling van onze nieuwe preventieambtenaar in de gemeente, dat dit sowieso al een goede zaak is. Maar ik keer dus later op terug. En ik heb ook voor iedereen een exemplaar mee van de 101 Leienspots. Dat is de pocket die samengesteld is door Toerisme Leienstreek. En ik zou zeggen, bezoek daar gerust een keer een aantal adresjes van. En Deerlijk of in de dicht bij je omgeving. Ik zal u dan met veel plezier overhandigen als trotse voorzitter. En uiteraard gesteund door de schepen van toerisme. En vergeet niet, Toerisme Leienstreek is ook ontstaan in de schoot van de provincie West-Vlaanderen.
Ja, Tundi.
Ik las op de sociale media van CD&V Deerlijk dat er een subsidie zou komen vanuit de overheid om ook start-ups te doen hier in de Blokker. Is er daar interesse al voor? Allee, zijn er daar al vragen voor gekomen? Op welk publiek wordt er gemikt? Ik weet niet. Ik ben daar eigenlijk wel benieuwd. Ik vind dat wel op zich een goed idee. Maar of ja, ik weet niet wie dat... Pardon, hé. Ja.
Nee, het is juist. Dus die subsidie is aangevraagd aan het departement van de Vlaamse minister van Economie. En Innovatie en Werk. Hè. Dus, in de motivering daarvan staan een aantal zaken. Dus, we hebben de Blokker aangekocht voor kernversterking. Integratie, OCMW, gemeente is dat daarin vermeld. Daar staan ook een aantal dingen richting lokale economie, die dan de bedoeling hebben om die economie daarbij te betrekken en om zo die subsidie ook te kunnen krijgen. Wat staat daarin? Loket ondernemers en evenementencoach gaat dan op dezelfde plaats zitten. Dat is goed voor iedereen komt dan naar die centrale plaats. Daar staat ook een stimulus voor park en shop, aanzuigeffect van die centrale functie van het nieuwe gebouw dan met Blokker inbegrepen. En daar staat ook dat we erover denken om het start-up gegeven, pop-up, daar te faciliteren voor we definitief die Blokker gaan afbreken of wat we daar dan verder ook mee gaan doen. Dus die subsidie is toegezegd, 30% van 600.000 euro is 180.000 euro. Dat stukje van wat we daarmee gaan doen in de eerste jaren, dus voor we definitief daar een bestemming aan geven, staat in het dossier. En we kunnen daar ook niks mee doen. Want binnen 2 jaar komt er een controle en ze komen vragen van, heb je die subsidie gekregen, wat heb je daarmee gedaan? Dus daar zijn inderdaad plannen om dat te bekijken, wat kan daarmee? En daar gaan we nu binnenkort voor samenzitten om te zien wat... we kijken naar de voorbeelden van andere gemeenten. In Kortrijk bijvoorbeeld is er een initiatief geweest, Kortrijk Site. Dus waar pop-ups de gelegenheid krijgen om in panden die leeg staan, want dat is het nu, een activiteit organiseren.
tegen een zeer lage huur, waarbij dat de eigenaar dan het voordeel heeft dat hij geen leegstand moet betalen, dat hij toch een klein beetje huur krijgt, en waar die pop-up de kans heeft om 6 maanden of een jaar bijvoorbeeld zijn activiteiten een keer uit te testen, of dat zo marcheren in een echte winkel. Hè. Dat is één voorbeeld, ik zeg niet dat moet zijn, maar er zijn nu een aantal pistes waar we met lokale economie eens naar gaan kijken. Om te zien wat daar kan ingericht worden, zonder dat we daar heel zotte kosten moeten voor doen. Hè, want het is uiteindelijk niet de bedoeling om dat helemaal erin te richten en dan later de finale bestemming te geven. Maar het staat in de aanvraag, dus ja, we gaan er ook inderdaad werk van maken. Dus als er ideeën zijn daar rond, zijn die absoluut welkom.
En er is interesse.
Ja.
Naast de locatie die de beschikking staat, is er dan ook een stuk begeleiding vanuit de gemeente?
Dat gaat afhangen van wat we daaraan doen natuurlijk. Hè. Maar het is, wat in het dossier staat, is het stimuleren van het ondernemerschap. Ik kan nog een ander voorbeeld geven, het is jammer genoeg weer uit Kortrijk. K in Kortrijk,
Hangarka,
sorry, ja. Het is waar heel veel start-ups samen zitten en daar een faciliteit hebben om een zaak te beginnen. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen een idee zijn. En men zegt, ja, maar dat is daar niet voor uitgerust. Nu, ik heb gehoord van start-ups dat eigenlijk een beetje hoort. Hè. Dus ruwe muren en niet te veel comfort. Dat is typisch aan een start-up. Dus misschien is dat ook een idee. Dus laat maar komen. Wij gaan daar zeer binnenkort, de vergadering is gepland, burgemeester, als ik het goed voor heb, voor samenzitten en om te zien wat kan binnen de locatie zoals ze nu is, zonder daar zeer ingrijpend aanpassingen aan te doen. Wat kunnen we daar organiseren? Om economie en dan vooral ook economie van starters te stimuleren.
Steeds meer appartementen al leeg. Hè. Ik geloof dat het niet de bedoeling is dat ze nog opnieuw ingevuld worden. Het is hier misschien wel al gezegd geweest, mijn excuses, dan ben ik het wat vergeten, maar over welk tijdspanne gaat dat nu, vooraleer dat dan definitief volledig leeg zal gemaakt worden of dat gesloopt wordt? Gewoon kwestie van dat er daar, voor de mensen die er wel nog wonen, dat er daar toch, want dat is een beetje afgesloten, weg van de rijweg, zo naar wat sociale controle en veiligheid. Er zijn daar heel veel hoekjes en kantjes, het is dat ik bedoel. Het kan daar veel mislopen ook.
Is een terechte bekommernis, is ook aan bod gekomen op de raad van bestuur van mijn huis. Dus we gaan sowieso niet afbreken voordat iedereen herhuisvest is. Dat is het beginprincipe, logisch. Hè? Maar goed, maar ik wil ook zeggen, we moeten de mensen geen angst aanjagen dat ze plots op straat gaan staan. Het zal niet plots zijn, we gaan wel echt gaan zoeken met hen om een oplossing te hebben. Nu, het is wel zo dat we als gemeente samen met mijn huis de vraag hadden gesteld of aan bekeken zijn om daar ook Oekraïense vluchtelingen tijdelijk in onder te brengen. Omdat de Vlaamse overheid ook daar subsidie voor heeft om kleine herstellingen te doen voor die pand. Het gaat om €10.000 per pand dat ik kan krijgen van Vlaanderen. Dus zijn we nu aan bekeken. Dus ook op tijdelijke basis zijn. En daar is een beetje de vraag, hoe tijdelijk is dat? Dat we daar niet vastzitten op lange verblijvers eigenlijk. Dat is ook niet de bedoeling, omdat we hier natuurlijk ons park willen afwerken. Dus wat doen we? We zijn volop bezig met de visie Haverdomein aan het uitwerken, waar dat we dan ook de alternatieve piste hebben voor deze locatie, waar dat er 25 tot 30 woningen zouden kunnen komen. We hebben een eerste vergadering gehad deze week. En dan zijn we ook aan het kijken om buiten de gemeentegrenzen om extra capaciteit te hebben voor hen die willen verhuizen. En ze zijn ook aan het kijken om in samenwerking met RSVK. U weet, het is nu één woonmaatschappij. Het is trouwens nog een varia in die zin dat de woonmaatschappij het grondgebied al beslist is. Maar ik denk dat jullie dat misschien al weten ondertussen. Dus de aandacht dat we gedaan hebben als gemeente is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het is dat gebied. Dus we gaan samen met Help dat Kander van Waregem één woonmaatschappij gaan vormen.
En binnen dat kader van het RSVK zouden we bijvoorbeeld ook in de Casinawijk nog een uitbreiding doen van een aantal woningen, waar dan ook eventueel mensen van hier voorrang krijgen om daar ook te huisvest te worden. Wat is een tijdspanne? Om heel concreet op uw vraag, ja, 2-3 jaar denk ik dat we toch, dat een realistische tijdspanne is. Dat is durven, maar het is ook wel de bedoeling om vrij snel te gaan, omdat we anders onszelf hijzelen voor mooie projecten die nog moeten komen. En dat is ook niet de bedoeling. En dat je ook een deel van de mensen dan in onzekerheid brengt, het zelf aanhaalt. Je wilt niet naar dat verloederde verhaal. In Doel hebben ze die tijdspannen heel lang gerokken en iedereen kent de beelden van Doel. Het is misschien een rare quote, maar we gaan hier zeker geen Doel maken. Integendeel, we gaan hier een mooie site maken. Dus vandaar de korte ambitie. Binnen de maand. Het staan er 8 op dit moment beschikbaar. En nu is men aan het uitzoeken welke herstellingen zijn nodig om daar een bepaald comfortniveau te garanderen. Dus operationeel is dat een maand of maximum 2 maanden, want het is ook wel snelheid is aan de orde. Dus op dat vlak denk ik binnen een maand of 2 maanden weten we zeker hoeveel mensen dat er effectief kunnen. En dan neem nog herstellingen tegen dat ze dan effectief er kunnen verblijven. 3-4 maanden. Maximum. Ja.
Er waren ook wel wat onzekerheden. Nee. De bouwmaatschappijen vroegen zelf van richtlijnen. Van hoe moeten wij daarmee omgaan? Die richtlijnen hebben ze op dit moment ook gekregen. Het is dus inderdaad zo. Dat we het eerder ook een beetje zien als een buffer. Dus er zijn eigenlijk via 3 circuits woningen. Waar dat wij eigenlijk mogelijkheden in zien, dat is ofwel in ons eigen patrimonium, zijn de Ververijstraat die wij onlangs hebben aangekocht. Dat is ten tweede bij mensen die zelf een privéwoning aanbieden, die zeggen van kijk, wij hebben nog een tweede appartement of iets, het is leeg komen te staan en wij zien daar mogelijkheden voor de huisvesting. En tot ten derde zijn wij inderdaad ook die piste aan het onderzoeken met de bouwmaatschappij, voornamelijk omdat wij zien dat diegenen die hier vandaag, de Oekraïense vluchtelingen die hier vandaag zijn, dat zijn degenen die via Brussel komen. Dat zijn er die via parallele circuits hier belanden, of familieleden die ze gaan ophalen, vrienden dat ze hier hebben, bijvoorbeeld alleen Poolse vrienden van net over de grens of iets. Dus dat betekent ook wel dat als zij hier zijn, dat je er ook nog weg mee moet kunnen. Het is ook gevaarlijk om het volledige aanbod al onmiddellijk te gaan openstellen. Dat moet ook een beetje achter de hand houden voor die zaken ook flexibel te kunnen gaan oplossen in de gemeente zelf.
Nu, ik denk dat we wel moeten, dat we als gemeenteraad ook de opdracht hebben van goed aan de mensen duidelijk te maken. De Oekraïense vluchtelingen hebben denk ik helemaal niet de bedoeling van lang van hun eigen land weg te blijven. Dat is anders dan bijvoorbeeld mensen die dan eerder uit Afrikaanse landen moeten vluchten. De ervaring die wij al gehad hebben, want spijtig genoeg hebben we al heel wat mensen ook gehad in het ziekenhuis, dat is wat dat ze verlangen, dat is dat ze zo snel mogelijk naar hun eigen plaats kunnen terugkeren. Ja. Want die hadden comfort zoals dat wij die hier kennen. Hè.
Bij de mensen dat ik zelf ook heb ontmoet al ondertussen, is dat inderdaad ook het geval. Ze hebben ook eigendom in Oekraïne, dus dat betekent dat ze ook in de onzekerheid leven van wat gaat er daarvan overschieten.
Ja, en ze hebben daar ook al hun leven voor gewerkt.
Ja, ja, zeker weten. En degene die hier zijn toegekomen, dat is met enkel de kledij aan die ze aan hebben op dat moment. En eventueel nog maar een heel klein beetje persoonlijke spullen mee, maar het zijn schrijnende omstandigheden en we proberen er alles aan te doen om hen zo warm mogelijk op te vangen. Mm-hmm. Ook op vlak van onderwijs, kijk dan een keer naar ons burgemeester, er is daar ook overleg rond geweest binnen de scholenkoepel. Er wordt op allerlei vlakken wel gekeken van hoe kunnen wij die opvang zo warm mogelijk maken, maar ook zo goed mogelijk. Want opvang bij mensen thuis in een slaapkamer dat sober hebben. Ik heb al heel veel verhalen gehoord van mijn collega's, schepenen uit andere gemeenten die ook in de sociale materie bezig zijn. En dat loopt in heel veel gevallen eigenlijk niet zo goed af. Soms op korte termijn, soms op lange termijn. En dat vraagt ook een aantal inspanning. Ook de onzekerheid van hoe lang moet je opvang eigenlijk gaan voorzien in je privéwoning. Dus op dit moment opteren we daar niet voor. Ik ga niet zijn in een heel uiterste scenario. Als er echt een vloedgolf komt van aantallen vluchtelingen, dan kunnen we dat misschien heroverwegen. Maar op dit moment is dat zeker onze voorkeur niet.
Dat zijn ook mensen die zeker ook heel veel psychologische ondersteuning aan nodig hebben. Nee?
Ja, inderdaad. Bij de verhandelaars.
Het is een beetje uit zijn context, maar u noemde daarnet de woning in de Vervrijstraat. Daarvan had ik begrepen, gaan we dan zoveel mogelijk proberen te gebruiken als echt wel doorloopwoning. He, van mensen die bijvoorbeeld hun eigen woning brandt af, of er is ergens een zeer moeilijke echtscheidingsproblematiek, dat echt voor korte termijn oplossing is.
Ja, dat klopt, Tundi. Maar natuurlijk, op een bepaald moment word je gevraagd van maak een keer een overzicht van wat je in je eigen patrimonium ter beschikking hebt. En dat is eigenlijk de enige woning die we hadden. We hebben ook nagedacht om eventueel de woning boven de blokker ter beschikking te stellen. Omdat als de bouw er staat, zou je kunnen redeneren van uiteindelijk kan dat maar gebruikt worden op momenten zoals deze. Maar na grondig onderzoek, en Regine heeft dat ook van nabij gevolgd vanuit een dienst patrimonium, ging dat heel veel kosten om dat op zich een klein beetje in goede staat te brengen. Het ziet er goed uit, maar alles van technieken, leidingen, kapot gesprongen, brandgevaar. Er zou heel veel werk zijn om dat opnieuw in een beetje degelijke staat te krijgen. Dus we hebben daar ook van afgezien dan, op dat moment. Maar we doen wel van harte, zeker ons best om de Oekraïense vluchteling zo warm mogelijk op te vangen. En in de hoop dat het ook zo snel mogelijk daarop gelost wordt. Ik zie ook binnen onze eigen diensten dat toch een hele druk veroorzaakt. Sociale dienst is met niet anders mee bezig, of crisishuisvesting. En met hele hopen extra dossiers die er ook erbij komen. Dus ik hoop dat het ook allemaal nog behapbaar blijft op dat vlak. We zien wel, maar ik hoop dat zo rap mogelijk mag opgelost zijn. Dan begint het nog maar misschien ook voor sommigen die terugkeren. Nee, maar...
Goed, dank u wel. Vooraleer we afsluiten wil ik nog melden dat de werkgroep van het Deerlijks Verlangen ons op de volgende gemeenteraad, of net voor de volgende gemeenteraad, op 18 uur, meer bepaald op die dag, uitnodigt om een wandeling door het Deerlijk Centrum te maken. U zal daar eerstdaags nog een uitnodiging voor krijgen via mail, maar u bent dus allemaal van harte uitgenodigd. Vanuit die werkgroep van het Deerlijks Verlangen om op die donderdag, ik denk de 28 april, om 18 uur aanwezig te zijn om die wandeling mee te maken. En dat zal ongeveer anderhalf uur duren, maximum een uur en drie kwart, zodanig dat we uiteraard om 8 uur onze gemeenteraad kunnen laten doorhebben. Ik wou het u al even meegeven, de uitnodiging volgt eerstdaags nog via mail. Goed, ik wens u allen te bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik wens jullie nog een fijne avond en tot de volgende gemeenteraad of het volgende evenement waarop we elkaar wellicht zullen treffen. Dank u wel.